Dames en heren commissieleden. Commissaris van de Koning, gedeputeerden, ambtelijke ondersteuning, belangstellenden, hartelijk welkom. In het bijzonder welkom de mensen die via internet met ons verbonden zijn. Ik open deze eerste integrale statencommissie en het is mij een eer en een genoegen om vanavond uw voorzitter te mogen zijn. Dat betekent in ieder geval dat u streng en hopelijk rechtvaardig wordt behandeld. Ik neem aan dat binnen de fracties de mores van de vergadering besproken is, dat we daar niet al te zeer op in hoeven te gaan. Laten we in ieder geval vasthouden dat de voorzitter de orde bewaakt aan de hand van het reglement van orde. Dat het woord gekregen wordt en u ontnomen kan worden. En interrupties, daar moet u even voor aanmelden. En op een gelegen tijd wordt die dan ook verleend. Ik zie dat de setting zodanig is zoals we die afgesproken hebben afgelopen maandag in het seniorenconvent. We hebben daarbij afgesproken dat per onderwerp er ook een wisseling mag plaatsvinden. Dus na de afsluiting van elk onderwerp zal ik een moment houden, zodat de wisseling ook kan plaatsvinden als dat nodig is. Voor zover de inleiding. Ik neem aan dat u zich daar alle in kunt vinden, want tenslotte is het uw vergadering. En ik wens u dan ook een hele vruchtbare vergadering. Dan stel ik aan de orde de vaststelling van de agenda. Agenda punt 2. Zijn er bezwaren, dan wel kunnen we de agenda vaststellen zoals deze u aangereikt is. Ik zie knikkende bewegingen, dus dat is zo. Dan gaan we door naar 3. Mededelingen is er vanuit het college. Zijn daar mededelingen? Commissaris, nee. Heeft 1 uur, de heer Bosma namens de VVD. U heeft het woord.
Dank u, meneer Stuyvenberg. Misschien een mededeling, omdat ik denk dat dat voor meerdere mensen telt, maar het mailtje met de uitnodiging voor het salarissysteem, de raad, dat werkt bij velen niet. Misschien dat u daar in 1 keer kennis van kunt nemen, dat scheelt misschien heel veel communicatie. Bij deze.
Heer Bosma, dank u wel. Daar wordt door onze griffier, ronde griffier, wordt nota van genomen en u wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht hoe we wel bij onze stukken kunnen komen. Als er verder geen mededelingen zijn, dan gaan we door naar agenda punt 4. En dan zijn we gelijk bij de oordeelsvormende agendapunten aangekomen. Daar moet ik nog een kleine toelichting bij geven. Het is niet de bedoeling dat u vanavond een vraag- en antwoordspelletje gaat zitten spelen. Dat kunt u thuis heel gemakkelijk. Daar zijn van die programmaatjes voor. Het is hier de bedoeling dat u uw politieke inbreng in de vergadering neerlegt. Ja, mag u zo, heer Jansen. En wanneer er vragen zijn, dan wordt het verwacht dat het politieke vragen zijn, want technische vragen had u eerder via de ambtenaar die op het stuk staat vermeld kunnen doen. Dus daar krijgt u geen gelegenheid voor. Ik neem aan dat dat voor een ieder duidelijk is, maar de heer Jansen van de 50PLUS-partij wil daar graag iets over zeggen. U heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor het woord. Ik vraag toch permissie, omdat het de eerste keer is dat ik deze vergadering bijwoon en het een vrij gecompliceerd stuk is geweest. Ik had 2 simpele vragen. En als die simpele vragen beantwoord zouden kunnen worden, dan zou ik tot een goed oordeel kunnen komen. Dus ik vraag u daar permissie voor.
Jongen, dan zijn we nog niet eens begonnen en dan moet ik mijn hand al over het hart strijken. Toch? En dat voor de 50PLUS-partij. Jongen. Nou, ik zal er rekening mee houden. Maar dan ook voor alle anderen. Waarbij we ervan uitgaan dat het een verhaal wordt waarin vooral politiek bedreven wordt. Aan het eind van elk onderwerp zal ik vragen of het een hamerstuk kan zijn. Dan wel een bespreekstuk. En een hamerstuk wil zeggen dat het gewoon in de Staten wel op de lijst komt. Maar dan besteden we er verder geen aandacht meer aan. In de zin dat we daar nog een keer over gaan spreken. Als het een bespreekstuk wordt, dan is juist degene die dat aanvraagt, en dat kan gewoon één partij zijn, ook de eerste aan het woord in de Statenvergadering daarover. En het is nooit de bedoeling om de commissievergadering in de Staten weer over te doen. Dus dat even vooraf gezegd, dan ga ik toch naar 4a. Dat is de gunningsopdracht accountantsdiensten 2015-2018. U heeft daar de twee beslispunten kunnen lezen. Daar willen we graag uitsluitsel van u op. En ik geef als eerste het woord aan de VVD. Heer Van Vliet.
Voorzitter, dank u wel. Er is een programma van eisen opgesteld in december door de Staten goedgekeurd. Vervolgens is de aanbestedingsprocedure doorlopen en nu ligt de gunning aan PwC voor. Er is een ambtelijke werkgroep geweest en een begeleidingsteam vanuit de Staten, die ik ook namens de VVD-fractie zou willen bedanken voor hun inzet en hun bijdrage tot de totstandkoming van deze gunning. Neemt niet weg dat ik, of het politieke vragen zijn, dat laat ik aan u over, maar ik denk het wel, toch nog een aantal vragen heb. En de eerste vraag is, de Staten hebben aangegeven dat zeg maar ook kleinere accountantskantoren in aanmerking zouden moeten kunnen komen door de uitgebreide referentie-eisen te vervangen door vereiste kerncompetenties. Althans, zo staat het in het programma van eisen. De vraag is, is die mogelijkheid ook zo gecommuniceerd bij de aanbesteding? En gezien het feit dat zeg maar twee grote nog maar ingeschreven hebben, is dat inderdaad daadwerkelijk het geval of is dat niet het geval? En als dat niet het geval is, waarom is dat dan niet zo'n geval? Dan staat er ook in het programma van eisen dat de aansprakelijkheid van de accountant die wordt verlaagd van een miljoen naar 500.000. Omdat dat bij andere provincies een struikelblok bleek bij de aanbesteding. Geldt dat nu ook voor PwC bij de gunning van deze opdracht? En een ander belangrijk aandachtspunt vind ik, althans vindt de VVD, is de scheiding tussen de controlewerkzaamheden en de advieswerkzaamheden. Komt dat ook nog in de gunning duidelijk tot orde? Tot zover, voorzitter.
Heer Van Vliet, dank u wel. Dan ga ik naar de heer Vermeulen namens D66.
Ja, voorzitter, ook in aansluiting op hetgene wat meneer Van Vliet zegt, intrigeert ons ook. Die beperking van die aansprakelijkheid, daar kan ik me ook bij die vraag aansluiten. Ik hoor daar graag het oordeel over. Het zal niet van invloed zijn, denk ik, op het uiteindelijke besluit. Met name zijn tweede opmerking, of dat was in dit geval zijn eerste opmerking, met die kleine kantoren hebben die ook wel de kans gehad. Ik heb de details niet gezien, maar volgens mij, het is wel een vak apart. Je moet wel de nodige deskundigheid en ervaring hebben om dit soort controles te kunnen doen. En met name de beroepsgroep accountants staat toch al een beetje onder de kwade reuk. Dus we kunnen denk ik ons niet permitteren om daar weer halverwege de rit spijt van te kunnen hebben. Dat is meer een politiek oordeel. Hebben wij geconstateerd dat door de werkgroep en het begeleidingsteam het allemaal zorgvuldig is voorbereid. Ik denk dat de prijs-kwaliteit verhouding staat ook in het stuk. Een goede is, dus wat ons betreft akkoord. Ik heb alleen naar aanleiding van dit stuk wel een wat andere vraag die wel hier wat relatie mee heeft. We hebben een overdrachtsdocument gekregen en er is door de Griffie, op basis van de ervaringen vanuit het verleden, is er de aanbeveling gedaan op bladzijde 34-35 van dat stuk om de verordening aan te passen op de accountantsgunning of de controle op zich. Wanneer gaan we dat doen? Wanneer gaan we daarover spreken? Mag dat ook schriftelijk wel beantwoorden, maar ik ben daar wel benieuwd naar, want dat zit volgens mij hier nog niet in. Tot zover.
Heer Vermeulen, dank u wel. Dan ga ik naar het CDA, mevrouw Luijer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het CDA heeft geen verdere vragen. Wel veel waardering en complimenten voor het werk wat uitgevoerd is door de ambtelijke werkgroep en de begeleidingsgroep van de Staten. Keurige procedure, keurige aanbesteding. Dus wij kunnen instemmen met advies om de gunning te verlenen aan PricewaterhouseCoopers. Dank u wel.
Mevrouw Luijer, dank u wel. Dan ga ik naar de heer Simonsen namens SGP.
Dank u, voorzitter. Gunning voor de opdracht voor de accountant. We hebben eerste plaats waardering voor het werk wat de begeleidingsgroep gedaan heeft. En we constateren ook dat het een zorgvuldig proces is. De criteria, daar heeft de SGP in het najaar ook mee ingestemd. Maar toch is dan de SGP wel teleurgesteld in de uitkomst dat we bij dezelfde accountant blijven. Niet omdat we ontevreden zijn over de accountant, Maar we hadden zelf wel gehoopt op een frisse wind. En nou ja, zo is het niet gelopen. Eigenlijk de vraag die daaraan gekoppeld is van gaat er de komende 3 tot 5 jaar misschien toch wel met ook al is de huidige accountant een fris wind waaien. Dat er andere aspecten belicht gaan worden. Hoe ziet de commissaris dat? Of hoe is er al over nagedacht van zo gaan we het doen? In het verlengde daarvan, er hebben 2 accountskantoren ingeschreven. 1 uit de klasse middelgroot, BDO. En PwC dan uit de klasse Big Four. En daar bleef het ook bij. Waarom hebben anderen, onder andere uit de Big Four, niet ingeschreven hierop? SGP heeft daar wat onderzoek naar gedaan. Heeft 1 van de Big Four kantoren opgebeld. Waarom hebben jullie niet meegedaan? Want het is best wel verbazingwekkend. Het antwoord daarop was, de component kwaliteit werd niet hoog genoeg gewaardeerd. De component prijs was eigenlijk te hoog gewaardeerd in het geheel. Daardoor had een zittende accountant natuurlijk van nature al een voordeel, hè, omdat die al in het dossier zitten. En andere kantoren, onder andere uit de Big Four, zagen dus de moeite niet, die getroosten de moeite niet om hiervoor in te schrijven. Wij kunnen hier voor de rest nu niks mee. Maar ik denk tot over 3 of 5 jaar, als we weer dit bij de hand hebben, dat we dit aspect wel degelijk even mee moeten nemen. Om die componentkwaliteit, die toch al zo, en het werd net al genoemd, vorig jaar is een uitspraak van de AFM geweest hierover. Het staat toch al onder druk, dus blijkbaar wagen accountskantoren zich hier niet aan. Nou, tot zover de bijdrage van SGP.
Heer Simonsen, dank u wel. Dan gaan we naar de heer Hofstra namens de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ook de ChristenUnie spreekt zijn waardering uit voor het werk wat is verricht en het advies wat voor ligt. De ChristenUnie heeft volgens nog geen aanvullende vragen ten opzichte van de vragen die al eerder zijn gesteld. En we wachten ook met...
Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Miske namens GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vinden het een goed advies, goed voorbereid door de commissie, dus daarvoor dank. We hadden wel ook een vraag, zoals die al eerder werd gesteld, van waarom hebben we eigenlijk maar 2 partijen ingeschreven. De Europese aanbesteding, een hoop werk, brengt dat met zich mee. Dus het is eigenlijk wel teleurstellend dat we zeg maar 2 hebben aangemeld. Nou heb je maar 1 goede nodig, dat is waar. Maar het zou fijn zijn geweest dat we iets meer keuze hebben gehad. Dus, maar misschien kan dat geduid worden wat daarvoor de reden is. Zelf dachten we misschien dat het ook te maken zou kunnen hebben met het feit dat het vooral een controleopdracht is en, zeg maar, en dat de adviesfunctie behoorlijk uitgekleed was. En dat het misschien daarom wat minder interessant is, maar dat is gissen. Als je kijkt naar de afgelopen periode, dan hebben we kunnen constateren dat zeg maar, de hoofdaccountant volgens mij 3 keer gewisseld is. Dat het is voor de continuïteit niet heel erg prettig. Dus ik zou ervoor willen pleiten, als we overgaan tot opdracht... dat daar voor zover mogelijk goede afspraken over gemaakt gaan worden.
Heer Miske, dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Azekan van de Partij van de Arbeid.
Dank u, voorzitter. Ook de Partij van de Arbeid heeft voor nu geen vragen. Wij vinden dat het proces zorgvuldig is geweest en ook goed voorbereid. Wij zijn tevreden over de kwaliteit van ons accountant. Er zijn in de afgelopen jaren veel verbeteringen doorgevoerd in zowel de organisatie als in het contact met de accountant. Wij zullen instemmen met de gunning.
Nou, Azekan, dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Boutkan namens de PVV. Oh, ze wijzen naar elkaar.
Nee, we zaten even te twijfelen of wij de nieuwkomer voor de leeuwen gingen gooien, voorzitter. Nee, wij spreken ook als PVV onze waardering uit voor het werk van de begeleidingscommissie. Wij sluiten ons overigens wel aan bij de opmerking van de SGP. Ook wij vinden dat op zich wel jammer dat alles zomaar bij het oude lijkt te blijven. Zonder dat er misschien serieus een kans is geweest voor andere partijen. Dat vinden we natuurlijk wel jammer. Maar goed, daar doen we op dit moment niet zo heel veel aan. Wat wij wel hebben gezien is in de stukken wordt gesproken over de mogelijkheid om 2 keer 1 jaar te verlengen. En de vraag is natuurlijk als wij overgaan tot verlenging en daar een besluit over nemen. Zijn er dan ook doelstellingen, indicatoren die gekoppeld zijn daaraan waarop wij een besluit gaan nemen? En zo ja, welke zijn dat? En hebben wij daar zelf ook misschien nog invloed op? Dus dat is een van de dingen die wij graag zouden willen weten, voorzitter. Ja, wat dat betreft, meer hebben we eigenlijk op dit moment niet op dit dossier. Dus daar wil ik het bij later. Dank u wel.
Heer Jansen, dank u wel. Dan ga ik naar de heer Jansen van de 50PLUS partij.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn zeer content ook met het grondig werk wat vooraf aangedaan is. Ik heb begrepen ook een commissie vanuit de Staten zelf met de ambtelijke werkgroep. Ik heb dat kunnen lezen. Daar zijn we ook zeer content mee. En we zijn ook zeer content dat we in ieder geval twee inschrijvers hebben om ons product te willen gaan behartigen. En dat het advies van PricewaterhouseCoopers, daar kunnen wij gewoon mee instemmen. Dank u wel.
Heer Jansen, dank u wel. Ik ga naar mevrouw Vestering voor de Partij voor de Dieren.
Dank u wel, voorzitter. Ook de Partij voor de Dieren spreekt de waardering uit voor het voorbereidingswerk van de begeleidingscommissie. Ook de teleurstelling bij de Partij voor de Dieren dat er slechts twee aanmeldingen of inschrijvingen zijn geweest. Maar verder sluiten wij ons ook wel aan bij de eerder gestelde vragen. En we zijn ook benieuwd naar de antwoorden.
Mevrouw Vestering, dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Verbeek namens de SP.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij spreken onze waardering uit voor het werk wat de begeleidingscommissie heeft verricht. Wij hebben verder geen aanvullende vragen en kunnen instemmen met de beslispunten zoals die voor ons liggen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Verbeek. Dan is nu het woord aan onze commissaris. In eerste termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. De diverse sprekers refereren daar al aan. Het proces om te komen tot een accountant is een exclusieve positie voor provinciale staten. Het is goed om dat nog even te herhalen. Dus gedeputeerde staten hebben zich daar ook niet mee bezig gehouden. In provinciale staten is het programma van eisen besproken en vastgesteld. En in provinciale staten is een commissie samengesteld die dat proces begeleidt. Waar ook nogmaals, nog GS, nog ikzelf, part nog deel aan heb gehad. Misschien is het goed dat op een aantal elementen, Jeroen Kok, waar ben je kwijt? Oh, hier. Nee, waar zit Jeroen? Dat je straks even aan tafel bijschuift namens de commissie. U heeft zelf in de stukken kunnen lezen welke commissieleden dat proces begeleid hebben. En die leden zijn natuurlijk de verantwoordelijken om te toetsen of de randvoorwaarden die de staten gesteld hebben, of die daadwerkelijk zijn toegepast. Ik maak uit de stukken op dat zij in ieder geval vinden dat dat zo is, maar de heer Kok kan dat straks zelf denk ik wel verwoorden. Het vraagstuk, waarom hebben er maar twee ingeschreven en waarom hebben de anderen dat niet gedaan? Daar is geen onderzoek naar ingesteld, dus ik kan daar wel van alles over zeggen, maar dan doe ik niet anders dan wat ik een aantal sprekers al heb zien doen, is zelf speculeren wat daar dan de redenen voor zouden zijn. Ik begrijp uit een aantal contacten die er geweest zijn, onder andere SGP, heeft het daarover, dat iets te maken zou hebben met het programma van eisen. Dan is het zinvol om in de Staten nog een keer te evalueren te zijner tijd over zo'n programma van eisen, omdat dat blijkbaar, maar dan ga ik even af op uw signaal, een sturend effect heeft gehad. Dus dat is een debat dat u vooral ook met uzelf moet voeren, of dit dan wel het goede programma van eisen is en of dat anders zou moeten. Hier en daar proefde ik een klein elementje, daar wil ik toch op reageren, dat het goed zou zijn om te veranderen. We moeten ons wel realiseren dat we gewoon een hele goede periode achter de rug hebben. We hadden problemen bij de financiële administratie. U heeft daar 4 jaar geleden een rapportage over gehad, waarin heel goed benoemd werd wat de problemen waren. En we hebben in een goede samenwerking met de accountant, die daar gewoon een hele goede rol in vervuld heeft, orde op zaken gesteld in de financiën, waardoor wij nu zulke heldere begrotingen die goed toetsbaar en controleerbaar zijn kunnen presenteren. Dus dat is wel goed om dat met elkaar nog een keer te markeren. Al is terecht, landelijk wordt die discussie ook regelmatig gevoerd, dat je niet een te langdurige relatie met de accountant aan moet gaan, omdat er dan verkeerde dingen in de relatie zouden kunnen gaan gebeuren. En in die zin ben ik het niet met de heer Miske eens, dat een zekere regelmatige wisseling van personen is in dit traject nou juist wel goed. Omdat dat afdwingt dat er geen persoonlijke relaties ontstaan en dat er puur zakelijk gekeken wordt naar van de controleerbaarheid en de rechtmatigheid van de uitgaven. De heer Van Vliet spreekt terecht over wat mij betreft de scheiding controle en advies. Maar ik raad uw staten aan om daar zelf ook een rol in te pakken. U heeft regelmatig een gesprek met die accountant en ik raad u ook aan om hem daarop aan te spreken. Dat dat dan ook op de juiste wijze gescheiden geschiet. Want u bent het volstrekt met de heer Van Vliet eens. Dat als dat door elkaar gaat lopen, dat je dan toch wel hele merkwaardige fenomenen in de controle zou gaan krijgen. De heer Vermeulen sprak nog even, maar de heer Van Vliet trouwens ook over de kleine kantoren. Het andere kantoor was een kleiner kantoor, zou je kunnen zeggen middelgroot. En de adviescommissie heeft toch gemeend in haar weging van het uitgebrachte offerte, dat dat de mindere offerte was. Dus dat moeten we ons dan toch realiseren. Want ook dat blijft natuurlijk wel een zakelijke afweging die uiteindelijk gedaan wordt op basis van de onderwerpen waarop was afgesproken dat er gescoord zou worden. Dus de politieke, want dat is dan een politieke stellingname, dat het wenselijk zou zijn dat een kleinere het moet doen, is op dat moment geen oordeel. Die maakt het mogelijk aan kleinere om mee te doen, maar de kleine wordt gelijk gewogen aan de andere inschrijvende partijen. En dat kan die dus verliezen, dat blijkt hier ook. Ik geloof niet dat daar merkwaardige mechanismes omheen geweest zijn. Uit de stukken die ik gezien heb, zijn het zuiver zakelijke afwegingen geweest. Maar ook de heer Kok kan dat eventueel bevestigen. Even kijken, dan heb ik deze gehad, dan heb ik die gehad. De heer Vermeulen had het over het aanpassen van de verordening. De hele planning van de verordeningen wordt op dit moment gemaakt. Daar is van de week ook met de fractievoorzitters over gesproken. Prioriteit ligt bij de reglementen van orde over de vergaderorde, de samenstellingen van de commissies en hoe we omgaan met burgerleden. Dat is afgesproken met het seniorenconvent. Maar ook alle andere verordeningen zullen we wel zo snel mogelijk oppakken. Dat is geen lange termijn planning, maar die komen allemaal bij u op tafel. Dus u kunt zelf allemaal meelezen en controleren of daar wordt ingegaan op die kwestie die u net vermeldde. Ik denk, voorzitter, dat ik daarmee alles gehad heb. Of wacht even, de heer Jans had het nog over de verlenging. Die zie ik hier nog staan. Als het gaat om de beoordeling bij de verlenging, welke indicatoren worden dan gebruikt? Ik kan mij niet anders voorstellen dan op het moment dat die vraag aan de orde is, dat weer opnieuw met u besproken wordt van welke indicatoren daarvoor gebruikt worden. Want u moet uiteindelijk ook dat besluit nemen. Het is zeker geen vanzelfsprekendheid, dat mag het ook nooit zijn. Dus tegen die tijd moet nagedacht worden, hebben we argumenten om een verlenging te willen? En dan kan ook dat gesprek gevoerd worden en welke indicatoren worden gebruikt om zo'n besluit te kunnen nemen.
Een interruptie van de heer Jansen namens de BVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het ging mij inderdaad om criteria, maar ook om doelstellingen. En ja, we hebben natuurlijk gezien, nog niet zo lang geleden met de discussie over de rekenkamer, dat het lastig een discussie voeren is als je niet vooraf bepaalde doelstellingen hebt afgesproken. Dus de vraag is eigenlijk, is het iets verstandiger dat wij op dit moment al de doelstellingen met elkaar bepalen, zodat wij daar op het moment dat wij gaan praten over een verlenging, aan kunnen refereren aan de hand van de gestelde criteria. Want anders krijgen we een rare discussie dat wij moeten gaan beoordelen in hoeverre er is voldaan aan de verwachtingen, terwijl wij vooraf de verwachtingen misschien nooit helder hebben neergelegd.
Ja. Nou, maar mijn advies aan u zou zijn om dat even nu te parkeren, even te wachten tot we weten hoe de commissiestructuur er in elkaar zit en waar dit onderwerp thuis hoort. En op dat moment in die commissie dat nog een keer aanhangig te maken, dat u vindt dat u tijdig wilt spreken over dit onderwerp en dat u een voorbereiding daarvoor wenst, zodat er een stuk ontstaat om het daarover te hebben. En dan kunnen we kijken of daar een meerderheid ontstaat die dat steunt. En dan wordt het gewoon geagendeerd. Dat lijkt me de beste aanpak. Want het lijkt me wel zuiver om dat bij de staten te houden en niet de organisatie in te sturen.
Het woord is aan de heer Kok namens de begeleidingsgroep.
Dank u wel, voorzitter. U zat trouwens ook in de begeleidingsgroep. Voor alle duidelijkheid, de begeleidingsgroep bestond uit de heer Van Wieren namens het CDA, de heer Kramer namens de VVD, ikzelf namens D66 en de heer Stuyvenberg namens SP. Dat waren in die tijd leden van de commissie Planning and Control. En die commissie heeft namens de Staten contact met de accountant. Heeft dus een beetje verstand van waar ze mee bezig is, hoopten wij. Het klopt helemaal wat de commissaris zegt. Provinciale Staten is hier in de lead. De accountant werkt namens de Provinciale Staten, controleert gedeputeerde staten en de ambtenarij. In het hele proces is dus ook de Staten in de lead geweest. Het programma van eisen is ook door de Staten vastgesteld. Dat programma van eisen is met een aantal puntenscores langs de offertes gelegd. Dat is zeer objectief gebeurd. Het programma van eisen gaat er vooral uit dat je kwalitatief een goede accountant wil hebben tegen een redelijke prijs. En zo zijn de offertes binnengekomen en daar is verder niet op gestuurd natuurlijk. Het is een officiële Europese aanbesteding, dus wie zich aangemeld heeft is in procedure gegaan. Die offertes hebben wij gewogen. De ambtenaren hebben dat voorbereid en dat is besproken met onze begeleidingsgroep. En toen hebben we uiteindelijk gesprekken gehad met de twee kandidaten om erachter te komen of wij goed gewogen hadden. En toen zijn we unaniem tot dit oordeel gekomen en tot dit voorstel aan de nieuwe Provinciale Staten.
Heer Kok, dank u wel. Dan gaan we naar de tweede termijn. Is er behoefte aan een tweede termijn? Heer Vermeulen namens D66.
U gaf antwoord over de vraag over de verordening. Ik kan me voorstellen, we maken nu afspraken voor 4 jaar, dat wij de verordening niet zo heel lang laten wachten. Want we moeten het wel, denk ik, regelmatig eens evalueren. Sowieso ieder jaar doen we natuurlijk een gesprek met de accountant, maar het lijkt me verstandig om dat niet al te lang te laten wachten. En misschien een aanvullende opmerking, er is meerdere malen iets over gezegd, over van ja, je wil niet steeds dezelfde accountant hebben. Ik wil erop wijzen dat ook in de gedrags- en beroepsregels van NBA, dat is de oude NIFRA, daar ook eisen zijn gesteld om regelmatig te wisselen van de personen, niet zozeer het kantoor, maar de persoon van de accountant. En met betrekking tot het adviestraject is de AFM daar ook heel strak op. Want het is zelfs verplicht om het adviestraject die bij dezelfde accountant is uitgezet, voor zover het niet een natuurlijke adviesfunctie is, om daar melding van te maken, de omvang en het bedrag wat besteed is aan externe adviezen. Dus dat is een aanvulling op het verhaal.
Heer Vermeulen, dank u wel. Ik zie geen vingers meer. Dus commissaris, wil u op het laatste nog ingaan? Of nee, dat is niet. Mogen we aannemen dat dit een hamerstuk wordt in de komende statenvergadering? Ik zie allemaal knikken. Dank u wel. Dan gaan we naar het volgende agendapunt. En voordat ik dat aankondig, krijgen we wellicht eerst een wijziging van de bezetting. Aan de orde is agendapunt 4b, de subsidieverordening natuur- en landschapbeheer van Flevoland 2016. Portefeuillehouder is de heer Gijsbus. Zoals u op 7 april is toegestuurd, is er een kleine tekstwijziging in de verordening opgenomen. En wel a, een artikel 1.8 is toegevoegd, waarin aan gedeputeerde staten de bevoegdheid wordt toegekend om op aanvraag certificaten af te geven. En b, de begripsomschrijving die in artikel 1.1 onderdeel e is opgenomen van het begrip certificaat te wijzigen. Dat zijn de wijzigingen die op 7 april naar u toe zijn gegaan en ze maken onderdeel van de beraadslagingen. Ik ga als eerste naar de heer Miske van GroenLinks.
Nou, ik ben helemaal verrast. Dank u wel, voorzitter. Dat ontneemt mij de mogelijkheid om nog eens even aandachtig de vragen door te nemen, maar ik ga gewoon van start. Een helder stuk, maar mijn eerste vraag begon al eigenlijk bij de beslispunten. Bij beslispunt 2b staat te lezen dat als we daarmee akkoord gaan, dat we dan GS de bevoegdheid geven om wijzigingen van ondergeschikt belang door te voeren. Dat klinkt logisch, maar dat maakt me natuurlijk wel nieuwsgierig wat we dan precies verstaan onder ondergeschikt belang. En daar zou ik eigenlijk wel graag duidelijkheid over willen hebben, en dat we niet later in de tijd discussie krijgen dat GS denkt dat het van ondergeschikt belang is en de staten vinden dat helemaal niet van ondergeschikt belang. Dat doen we overigens denken aan een bepaald dossier. Maar ik verneem graag van de heer Gijsbets wat daarmee bedoeld wordt. Het beoogd effect staat er dan beschreven. Vooral een efficiëntere subsidieregeling. Dat is natuurlijk heel erg mooi. Het is volgens mij ooit bedoeld om ook de effectiviteit van onder andere het agrarisch natuurbeheer te verbeteren. En dat brengt me op het punt, de effectiviteit. Als ik in het besluit zelf lees, dan staat op een gegeven moment, om precies te zijn, bij artikel 3.8 lid 1, dat aanvragen worden beoordeeld op de meest ecologisch effectieve voorstellen. En toen vroeg ik mij af hoe dat dan beoordeeld gaat worden. En een stukje op in de tekst wordt verwezen naar een adviescommissie waar eventueel iets aan wordt voorgelegd. En misschien kan de gedeputeerde vertellen, want ik kon het in ieder geval niet vinden. Wie zit er nou eigenlijk in die adviescommissie dan? En welke bevoegdheid heeft die precies? En dan moet ik even kijken of dat mijn vragen waren. Ja, dat waren mijn vragen tot nu toe. Hartstikke dank.
Miske, dank u wel. Dan ga ik naar de heer Pels namens de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen vrij kort zijn. We vinden het een helder stuk. Het is op een aantal punten vereenvoudigd. Dat lijkt ons een verbetering. En wij kunnen instemmen met het stuk zoals dat voor ligt. Dank u wel.
Heer Pels, dank u wel. Dan ga ik naar de heer Jansen namens de PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag van de heer Miske sluit ik me graag bij aan over dat ondergeschikt belang. Want wij zijn zelf ook niet zo een grote fan van het delegeren van al te veel zaken richting GS. En de ervaring leert ons dat het ook niet altijd even verstandig is. Wat wij daarnaast eigenlijk ook wel zouden willen weten is... er wordt ook gezegd, een van de grootste wijzigingen is dat subsidiëren alleen nog mogelijk is via een collectief. Dan is de vraag die wij ook hebben is... in hoeverre zijn er al situaties bekend waar een collectief mogelijk een probleem wordt dan wel is? En hoe gaat u dan daarmee om? Dat zijn de vragen in de eerste termijn, voorzitter.
Heer Jansen, dank u wel. Dan ga ik naar de heer Jansen namens de 50PLUS-partij.
Ja, ik begin even met drie technische vragen, als u het niet erg vindt. Ja. Dat staat op bladzijde 10, artikel 2.11, onder 2. Daar staat namelijk indien gecertificeerde subsidieontvanger niet kan voldoen aan één of meerdere verplichtingen, et cetera. Stel dat dat zo is, wat gebeurt er dan vervolgens met de verstrekte subsidie? Dat is mijn eerste technische vraag. Mijn tweede, dat is een bladzijde verder, die staat op bladzijde 11 onder artikel 2.13, onder 2. Daar is geen maximumbedrag genoemd, wel een minimumbedrag van 1200 euro waar je het aan moet voldoen, maar geen maximumbedrag. Onder 3 staat... de hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van het tarief dat van toepassing was ten tijde van het nemen van de beschikking tot de subsidie. De hoogte van de subsidie wordt die dan opnieuw conform het op basis van de grondslagen zoals genoemd in artikel 2.6 weer berekend? Of is dat dan ook weer op een andere manier? Dat waren de technische vragen, dan de inhoud. We hebben kunnen constateren bij de inleiding wat de doelstellingen van het OVGV zijn. Het verbeteren van kwaliteit van de vergunningverlening, toezicht en handhaving en vergroting van de efficiëntie van de taakuitvoering. Daar zijn we het natuurlijk mee eens. Dan...
Je zit verkeerd.
Oh.
We zitten bij natuur.
Oh, we zitten bij natuur.
Neem me die kwalijk.
Ik ga niet zeggen, we zijn het gewend. Dat doe ik.
We hebben respect voor ouderdom.
Dat is nou onder Dank de gordel. Dat is nou onder de gordel.
Die vergeet.
Heer Boutkamp, had u het woord? Nee, toch? Nee, ik dacht het niet. Het woord is aan de heer Jansen. En we zijn bij 4B.
Wij kunnen, dat is een oordeelsvormende conclusie. Wij vinden het een goed stuk, helder, duidelijk. En wij kunnen daarmee instemmen.
Machtig mooi. Dank u wel, heer Jansen. We gaan naar mevrouw Vestering namens de Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb ook een aantal vragen en ik hoop dat ik ze allemaal even mag stellen. Ook wij vroegen ons af wat betreft die mandatering van, van PS naar GS voor ongeschikte wijzigingen, wat daar precies de reden van is, dat dat is verschoven en wat er inderdaad wordt bedoeld met die ongeschikt belang. Als het gaat om het budget voor de beheerskosten, wellicht kunt u mij vertellen hoeveel procent van de eigenlijke beheerskosten nu worden vergoed. Als het gaat om effecten van agrarisch natuurbeheer. Ja, ik hoop dat, dat deze verordening gaat helpen om dat de effectiviteit te verbeteren. Maar wat kan het college doen? Wat gaat het college doen als blijkt dat, dat er geen effect blijkt van deze maatregelen? En ik hoop dat u met mij mee wilt denken of u mogelijkheden ziet om de weidegang
te stimuleren via deze verordening. En een laatste opmerking is dat we een tikfout hadden gezien. Wellicht kan ik die op een ander moment of later nog even bij u melden, een verwijzing. Dat het naar paragraaf 5.4 wordt verwezen op bladzijde 12, maar daar wordt waarschijnlijk paragraaf 4.4 bedoeld. Ja, fijn. Dat waren mijn vragen, dank u wel.
Mevrouw Vestering, dank u wel. Ik ga naar de heer Van der Linden namens de SP.
Dank u wel, voorzitter. De SP-fractie is verbaasd over de snelheid waarmee deze verordening nu ter beslissing wordt voorgelegd. Want de inwerkingtreding met deze verordening die is immers pas in 2016. En er is dus nog voldoende tijd om tot een complete verordening te komen. Wat het nu niet is. Want zo heeft de Europese Commissie nog niet aan goedkeuring aan deze verordening gegeven. En er is ook nog geen besluit genomen ten aanzien van de kleine beheerders. En dat omdat er binnen het IPO geen overeenstemming is geweest over dat punt. En ook missen wij de mogelijkheid voor de individuele agrariër om subsidie aan te vragen. Vervolgens hebben we als SP-fractie ook moeite met de mandatering aan het college als het gaat om wijzigingen aan te brengen in de verordening. Want wie maakt uit wat van ondergeschikt belang is en of noodzakelijk is. De enige die daarover kan beslissen is volgens mij de Provinciale Staten, want die heeft die bevoegdheid gekregen en daar willen we het ook gewoon graag houden. Tot zover de bijdrage tot nu toe.
Heer Van der Linden, dank u wel. Dan ga ik naar de heer Post van de ChristenUnie of de heer Hofstra. De heer Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij als ChristenUnie vonden het ook een duidelijk en leesbaar stuk. We hebben eigenlijk één vraag. Dat betreft artikel 1.2 met betrekking tot de openstelling. Daar worden wel criteria genoemd met betrekking tot de inhoudelijke punten die erbij worden gesteld. Maar de frequentie wordt benoemd. En wij vroegen ons even af, zijn daar ook criteria aan verbonden? Hoe bepaalt GS de frequentie?
Heer Hofstra, dank u wel voor uw inbreng. Ik ga naar de heer Simonsen namens de SGP.
Dank u, voorzitter. De subsidieverordening Natuur- en Landschapbeheer Flevoland. Een technisch stuk, zo beoordeelt de SGP hem. Maar dezelfde vraag als de SP, waarom eigenlijk zo snel? Ik zie bepaalde wijzigingen erin. De belangrijkste is dat een individuele agrariër geen beroep op subsidie kan doen, maar alleen in een collectief. Wel wordt er nog een deurtje open gehouden, werd net ook over gesproken, om al die individuele agrariërs te bundelen en zo ze toch ook nog een podium te geven. Hoe staat GS daarin en hoe acteert GS daarin? Zijn ze misschien wel proactief bezig? Dat lijkt mij een goed initiatief, eerlijk gezegd. En dan dit een technisch stuk, maar we hebben afgelopen periode gesproken over de nota verrassend groen, over natuur en landschap. We hebben een visie gegeven op hoe het in de toekomst met Flevoland moet. En we constateren ook dat GS, zij zeggen gemandateerd, een natuurbeheerplan heeft vastgesteld op 16 december 2014. Ik denk dat natuurbeheerplan een regelrechte relatie heeft met deze subsidieverordening. En ik constateer dat PS daar eigenlijk zijn licht niet over heeft laten schijnen. Volgens mij is er alleen een beeldvormende ronde over geweest. Maar voor de rest hebben we daar nooit wat over mogen zeggen. Daar verbazen wij ons eigenlijk wel over. En kunt u daar wat duidelijkheid in geven waarom u acht dat gemandateerd is en waarom PS daar niks over zegt?
Heer Simonsen, dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Schotman namens de CDA.
Dank u wel, voorzitter. Dus dat het CDA is content met dat agrarisch natuurbeheer even weer expliciet onder de aandacht komt. En dat daar ook een subsidieverordening voor in werking wordt gebracht. Qua inhoud zien wij daar ook wel duidelijke verbeterpunten. Het gaat nu echt om doelen in plaats van de pakketten op zichzelf. Daarbij hebben we wel nog even een aantal punten van aandacht, ook voor GS. Het is niet meer mogelijk, het is echt alleen de bedoeling dat je als collectief hier een aanvraag voor kunt doen. Gelijktijdig wordt er ook nog gesproken van, ja, voor kleine particulieren moet er ook ruimte zijn. Daar moet dan weer iets van een landelijke coöperatie voor in het leven worden geroepen. Gelijktijdig moet er ook nog goedkeuring worden gevraagd aan de Europese Unie. We vragen veel, in hoeverre zijn we hier niet een woud aan organisatievormen aan het creëren? En biedt dat nou wel die stimulerende werking die wij graag zien voor dat agrarisch natuurbeheer? En daar zou ik toch graag wel even een toelichting op willen ontvangen. Want het is juist natuurlijk de bedoeling ook, en daar hebben we ook al in de voorgaande periode ook over gesproken, dat juist het agrarisch natuurbeheer mag wel wat sterker onder de aandacht komen. Beleidsmatig deel ik ook inderdaad de visie van de SGP, van hoe zit dat nou met elkaar. Dus onze zorg zit hem vooral in van, gaan inhoud en vorm, staat dat niet heel erg haaks op elkaar. En daar zou ik graag even nadere toelichting op willen ontvangen. Dank u wel.
Mevrouw Schotman, dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Papma namens D66.
Dank u wel, voorzitter. D66 vindt dat het een goed idee is om al die verordeningen tot één landelijk model te smeden. Het is in IPO-verband opgesteld en vervolgens moet de Europese Commissie het nog goedkeuren. Het is al eerder genoemd. Wat wij ons afvroegen in dat geheel is, wat is de verwachte planning daarvan? Want daarover wordt niets vermeld in het stuk. Verder is het een poging om tot professionalisering te komen. Er wordt gevraagd om certificeringsmogelijkheid en dat vinden wij een goed idee. Dus wat ons betreft kan het door. Maar we zouden wel graag antwoord willen hebben over de planning van de Europese Commissie. Dank u wel.
Mevrouw Papma, dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Kleinstra namens de VVD. U heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Namens de VVD heb ik twee vragen over dit stuk. In het voorstel staat dat in interprovinciaal verband is afgesproken dat de wijzigingen noodzakelijk zijn en dat het gaat om wijzigingen van ondergeschikt belang, zoals al aan de orde is geweest. Daarmee wordt dan beoogd de efficiëntere subsidiëring van het agrarisch natuurbeheer en de vereenvoudigde opzet van de verordening. Nou, de VVD kan zich daar goed in vinden. Wat dan onze vraag is, er wordt ook aangegeven dat het een gelijkluidende verordening dient te zijn voor alle provincies. En er staat dat omdat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de subsidieverordening voor de provincies gaat uitvoeren, is in IPO-verband afgesproken om de onderhavige verordening zoveel mogelijk gelijkluidend te laten zijn. Is dan de aangepaste verordening voor Flevoland gelijkluidend aan hetgeen in IPO-verband is afgesproken, of wijkt de verordening van Flevoland af? En zo ja, op welke punten wijkt deze verordening dan af en waarom, als dat aan de orde is? En onze tweede vraag is eigenlijk al een paar keer aan de orde gekomen. Dat gaat over de Europese Commissie, dat die nog moet goedkeuren. Wij sluiten aan bij wat ik gehoord heb al van de verschillende partijen. En aanvullend kan ik nog zeggen, wat als de Europese Commissie nou eventueel niet goedkeurt? Of als de goedkeuring inderdaad te laat bijvoorbeeld zou worden verleend? Hoe ziet het er dan uit? Dat zijn de vragen van de VVD. Bedankt.
Mevrouw Kleinstra, dank u wel. U alle dank voor uw inbreng. En het woord is aan de heer Gijsbus ter beantwoording van de vragen en in te gaan op de opmerkingen.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal een poging doen. Er zitten een paar bij, denk ik. Dat is even lastig om te beantwoorden. Maar dan moet ik even kijken hoe we dat even oplossen. Ik zal eerst even de rode draad pakken van waar het om gaat. De eerste is, even helderheid, dan begin ik toch even bij mevrouw Kleinstra. Hij is identiek over alle 12 provincies. Dus dat is geen misverstand over, dat is bewust gebeurd. Dan gelijk even de rode draad die u allemaal als zegt van nou, hoe zit dat nu? De EU moet nog goedkeuren. Dat geldt overigens voor heel veel regelingen. Het is wel een beetje de kip en het ei verhaal in Europa aan het worden. Van wanneer is nu wat aan de beurt? En in IPO-verband is afgesproken om in elk geval deze zaken op orde te hebben. De Rijksdienst moet het dus uitvoeren. Die is daar ook bij betrokken. Die weet ook dat we dat zo doen. Maar dat betekent wel, uiteindelijk moet er een stempel opkomen van Europa. En zolang is het geld niet beschikbaar. Dus het is heel simpel. Het is Europees geld wat we hebben, wat besteed wordt. Ja, we kunnen er lang en breed over praten, maar het is gewoon de werkelijkheid. Het is Europees geld wat in dit kader verdeeld wordt. En dat betekent dat Europa dat definitief mee in moet stemmen. Maar dat betekent wel dat we met z'n allen het proces zal verlopen, omdat wij de verwachting hebben dat het dus geen probleem is. En dat is landelijk afgesproken met elkaar. Om in elk geval een redelijk tempo te draaien. Om de zaken voor elkaar te hebben. Want anders krijg je ook de omgekeerde vraag van je hebt nog niks geregeld. En wat moeten we dan goedkeuren? Dus dat is de omgekeerde wereld. Dus vandaar dat dit proces zo in gang gezet is. En wij verwachten dat dat ook goed komt. Als het gaat om... het gaat om collectieven, dat is ook landelijk afgesproken. Dus het is, dat was de vorige keer niet zo, maar het gaat nu echt om collectieven die georganiseerd moeten zijn. Hoe loopt het dan in Flevoland? Op dit moment wordt er hard gewerkt, ook door de boerenorganisaties zelf. Want u weet, we hebben een aantal locaties in Flevoland waar agrarisch natuurbeheer was. Maar onze geldstroom is niet groot. We hebben een... Dan moeten we er zelf nog wat bij leggen, want ik dacht voor 160.000 tot 180.000 euro in die orde van grootte. En met de multiplier die erin zit, ga je ongeveer 300.000 euro. Dat is dus verrekt te weinig. Laten we dat ook maar vaststellen. Dus we moeten dus zo min mogelijk overheadkosten hebben en zo maximaal mogelijk naar het resultaat kunnen werken. Dus dat betekent ook dat de collectieven hun organisatiegraad ook moeten proberen zo laag mogelijk te houden. Dat het in werkelijkheid gaat om de kwaliteit die in het veld van een agrarisch natuurbeheer zichtbaar wordt. Die processen lopen. Op dit moment loopt de oude regeling nog. En dat betekent ook dat onze mensen dus eigenlijk continu goed overleg hebben met de partijen. Wat van collectieven gaan er ontstaan? In welk gebied liggen ze? En kunnen ze aan de natuurwaarden die daarbij horen dus voldoen. Daar hoort overigens niet bij in dit programma, maar dat komt misschien in een ander programma, mevrouw Vestering, wel aan de orde. De weidegang, want u bedoelt de weidegang van de koeien en niet van de vogels. Althans, zo heb ik u begrepen, dacht ik. Dus dat komt in een ander verband wel een keer aan de orde, maar dat heeft geen relatie met dit agrarisch natuurbeheer. Dus dat we dat misverstand in elk geval niet hebben. In de beeldvorming is het natuurlijk wel mooi, dat snap ik ook wel. Ja, ik ben geen voorzitter, dus...
Sorry. Mevrouw Vestering, u heeft een interruptie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals op bladzijde 5 van het natuurbeheerplan staat... valt vanaf 2016 ook de diensten voor de kaderrichtlijn water en de nitraatrichtlijn onder dit stelsel. En naar onze mening van de Partij voor de Dieren zou dat ook moeten betekenen dat de stimulatie van de weidegang hieronder zou moeten vallen. Want dat geeft minder uitstoot van de stikstofverbindingen. En daardoor kan dus ook via dit stelsel daar subsidie voor worden verleend.
Ja, maar op het moment dat we geen pot hebben die bijna leeg is, ik heb u verteld wat erin zit. En als je kijkt naar totale landbouwsubsidies die natuurlijk omgaan, en ook in de 5%-regeling, dan zijn er op andere gebieden heel veel mogelijkheden in. En ik wou dat maar niet in verband brengen met uw goedvinden, maar als u gaat erover, hè, als u dat straks allemaal vindt dat het wel moet. Maar dan is het niet handig om in een zeer bescheiden budget, waar we al lang blij zijn, want dat zeg ik uit de grond van mijn hart, dat we dus de mensen die al lang actief zijn op het gebied van agrarisch natuurbeheer, die echt hun ziel en zaligheid erin gestopt hebben, want die zijn er een aantal van die combinaties van boeren, dat we daar enigszins recht aan kunnen doen. Dat zou mijn wens zijn, dat mijn opvolger daar samen met u in elk geval mee doorgaat. Dus, en dan moeten we er niet te veel toeters en bel aan vastknopen, want dan is de pot leeg. Maar het komt natuurlijk in een andere agenda, denk ik wel terug, want er speelt veel meer. En de kaderrichtlijn water is er ook een, maar er zijn weer andere regelingen voor. En ook de agrarische sector in het, voor u nieuw, maar het actieplan bodem en water, wat er dus speelt samen met de landbouw en het waterschap, zitten dit soort elementen ook in de discussie in. Dus u komt nog volledig aan uw trekken in uw volledige statenperiode.
Opnieuw een interruptie van mevrouw Vestering.
Ik denk dat je daar ook gewoon mee moet beginnen. En niet 4 jaar moet afwachten. Dus ik begin daar nu weer eventjes over die weidegang. Ja. Want dat hoeft natuurlijk geen geld te kosten. Ik zou het ook als voorwaarde kunnen verbinden.
Ja, maar dat hoort hier niet bij thuis. Dat wil ik toch even zeggen.
Daar verschillen we over van mening. Ja. U gaf ook aan dat er weinig geld beschikbaar is. Ja. Kunt u mij een beeld schetsen van hoeveel procent... die vraag die ik net had gesteld... van de eigenlijke beheerskosten worden dan nu door de provincie vergoed?
Ik heb je al gezegd dat rondom, en dan kijk ik, volgens mij is het rondom de 3 ton... wat er in totaliteit aan agrarisch natuurbeheer omgaat. En daar zitten onze mensen niet bij in die daar hard aan werken. Die zitten in een ander budget. Maar dat betekent wel, het collectief moet daar wel uitbetaald worden. Als op het moment dat zij, dus dat 1 of 2 boeren die dat collectief organiseren, die stoppen daar tijd en energie in. Die moeten dat wel uit het budget doen. En dat zit in een regeling van een vast percentage overheadkosten, die landelijk ook afgestemd wordt met het RVO. Dus dat is een regeling. Dus We zitten in dit soort regelingen. Kijk, je kunt ook zeggen van ik wil de subsidie helemaal niet hebben. En dan staat en stelt u vast dat er 500.000, ik noem maar wat, naar een grijs natuurbeheer gaat. Zonder dat we last hebben van Europa. Dat kan ook een wijs besluit zijn. Maar die vraag ligt niet voor.
Een interruptie van de heer Miske namens GroenLinks. En aansluitend de heer Jansen namens de PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een toepasselijke opmerking van de heer Gijsbers net aan het eind. Want we hebben het over het geld. Hè, en het potje is maar heel erg klein. Hè, iets van 180.000 euro. Als je twee keer knippert met je ogen, is het potje leeg. Als je nou kijkt in de verordening, dan staat ook van, hè, mochten er meerdere aanvragen komen. En die worden allebei, hebben een gelijke score. Dus ze zijn eigenlijk even kwalitatief even goed. Dan wordt er geloot. Maar ik zou het eigenlijk zonde vinden als er een goed plan ligt. Dat we dat eigenlijk gewoon aan de prullenbak verwijzen door middel van loting. Nou weet ik dat het aan de staat is om te zeggen van nou, we willen daar meer geld voor beschikbaar stellen. Ik zou wel graag als staten geïnformeerd willen worden als die situatie zich voordoet. En dat brengt me ook op een... Nee, daar laat ik het even bij.
Heer Miske, dank u wel. Het woord is aan de heer Jansen.
Ja, voorzitter, ik had het eigenlijk willen bewaren voor tweede termijn, maar aangezien de discussie deze kant op gaat, laten we één ding even heel duidelijk weer vaststellen met z'n allen. Het is niet Europees geld, het is Nederlands geld. En aangezien wij netto nog steeds meer afdragen aan Brussel dan dat we krijgen, hadden we veel meer kunnen hebben als we inderdaad geen last hadden gehad van Brussel, voorzitter.
Het geldt ook voor de gedeputeerden. U krijgt het woord van de voorzitter en bij deze heeft u het woord.
Ja. Ik heb hem, maar mij was thuis niet hoorbaar, dus nu heb ik hem wel ingedrukt. Dus in dat verband is het ook mijn geld en uw geld, wat per persoon. Maar zo werkt het systeem nu eenmaal, dat hebben we met elkaar bedacht. En dat betekent dat wij proberen, als we wat met Europese regelgeving te maken heeft, wel zoveel mogelijk effectief te laten landen. Dus als het om agrarische natuurbeheer gaat, liefst dat de boer die het doet in de natuurwaarde die daarbij hoort. Hè, dus het gaat niet alleen om dat hij een heel klein stukje extra inkomen krijgt. Nee, er moet voor gepresteerd worden in het kader van de natuurwaarde en ecologie. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel. En daar worden de reglementen voor opgesteld om dat ook op die manier te toetsen. Dus, en ja, dit is slechts een verordening, maar de uitwerking daarvan, ja, dat komt natuurlijk automatisch nog wel weer langs in een later stadium. Maar we moeten wel iets hebben dat mensen ook weten welke richting hebben ze nou nodig om aanvragen in te kunnen doen. Dat ook die collectieven weten waar ze uiteindelijk op kunnen vertrouwen om hun aanvragen te doen. Want zo moet u eigenlijk dit stuk zien in dat kader. Het is een spoorboekje voor de mensen buiten om de aanvraag te doen. Dan kijk ik nog, want ik ben er wat doorheen gefietst en dat doet u geen recht aan een aantal van uw vragen. Over de aantallen heb ik gezegd, nou ja, het moeten collectieven zijn. En daar is de vraag gesteld, dacht ik, door het CDA. Of mevrouw Papma, dus nee, door mevrouw Schotman, hè, in verband met kleine particulieren. Ja, die moeten dan inderdaad op de een of andere manier collectieven vormen. Dat is juist. Ja, dat is landelijk ook afgesproken en dat zit ook in de reglementen waar de staatssecretaris ook eens iets over gezegd heeft.
Mevrouw Schotman. Een interruptie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat gedeputeerde heel goed uitlegt hoe het in elkaar steekt. En dat kan ik ook heel goed volgen. Maar mijn vraag is eigenlijk van, joh, gaat dit nou niet te belemmerend werken? Het is misschien wel een klein budget wat we in deze pot zit. Maar het moet er wel uit. En dat is even mijn zorgpunt. Werken we niet te veel obstakels op in coöperaties en et cetera, dat dit eigenlijk niet stimuleert en dat we ook het geld niet gaan uitgeven.
Ik ga ervan uit dat geld uitgegeven gaat worden, maar ik deel wel met u de mening dat het, als je zegt, is dit nou voor de gemiddelde boer met alle controle die erachter hangt een vrolijke gebeurtenis, krijgt u van mij een eerlijk antwoord. Nee, daar word ik ook niet blij van. Maar we moeten wel het beste ervan maken in de huidige regeling. En dat is, maar eigenlijk zou je dit veel praktischer op moeten lossen. Maar dat sluit aan op heel veel dingen die met Europese regelgeving te maken hebben. Dat het eigenlijk op het erf van de boer niet altijd even handig uit te leggen is. Met alle controleactiviteiten en wat er allemaal achterweg komt. Maar we proberen daar, en mijn mensen die achter in de zaal zitten, die doen dat goed. Die proberen zo goed mogelijk, ook met die collectieven, tot hele praktische oplossingen te komen. Ja, dat mag wel even, hè, voorzitter.
Nou, ik denk dat het verstandig is dat we de vergadering dadelijk heel even schorsen.
Dat is goed.
Dan kunt u de gedeputeerde bijpraten en dan kan hij de juiste antwoorden geven. Dat doen we zo. Dank u wel. Het woord is aan de gedeputeerde.
Dan kijk ik naar de IPO-verband, heb ik voldoende over gezegd. Dat in die schorsing kijk ik ook even naar wat de heer Simonsen zei. Want dan kan mijn man even bijpraten en laat zich dat natuurlijk. Want u stelde daar terecht een vraag op en dan heb ik het antwoord niet alle minuut van paraat. Mag dat, de heer Simonsen?
Een interruptie van de heer Jansen, nou, namens de PVV.
Ik heb volgens mij ook nog geen antwoord gehad op mijn vraag uit eerste termijn over de situatie met het collectief en in hoeverre dat zeg maar problematisch kan worden. En hoe we dan gaan acteren als GS zijn, hoe we dan gaan acteren daarin.
Ik was ook nog niet klaar, Jans.
Oké, okay, ga je gang.
Ik mocht weer verder van onze voorzitter. Ja, het is... Het wordt voor ons ook best spannend hoeveel collectieven, dat is het waarschijnlijk één collectief, maar hoeveel dat er daar weer van meedoen. U weet, het zat in de huidige situatie in een Roospolder in zuidelijk Flevoland en oostelijk Flevoland, in de randzone, met name bij Dronten. Dus het is ook de vraag in hoeverre dat zij bereid zijn, ook in relatie tot meer dingen die in de landbouw spelen, of ze dit weer willen. En dat is de komende maanden, wordt dat natuurlijk door het collectief, en er is één hele fanatieke bij de Scobi Dekker, een aantal van u kent die dus dat coördineert en daarmee bezig is, die doet het erg goed. Om te kijken, hoe ver komen ze nou met elkaar? Ik durf daar het antwoord, maar daar wordt u automatisch over geïnformeerd, hoe dat gaat. En meer geld in de pot is er niet, dus... Maar we zouden willen dat ze ook zelf nog iets meer doen. Want er zit ook nog iets in die 5%-regeling natuurlijk. En u weet het, 5% moeten ze een vergroening van oppervlakte doen. Maar dat is een regeling die hier natuurlijk op zich buiten staat. Maar waar de staatssecretaris wel een mening over heeft. Is dat voldoende antwoord, Jansen? Ja? Even kijken. Ja, een aantal van u, en heeft de heer Hofstra ook, die heeft met name naar precies een aantal reglementen. Daar moet ik even navragen, want zover heb ik het niet nagekeken. Ben ik gewoon eerlijk. Maar volgens mij is het geen probleem, want het heeft later met uitwerking en beoordeling te maken. En niet als zodanig dat er in deze verordening iets fout zou zitten.
Nee, klopt, maar de achtergrond van de vraag is dat...
Heer Hofstra, u wil een interruptie?
Sorry, excuus, voorzitter.
Inderdaad. U heeft het woord.
Dank u. Ja, achterliggende reden van deze vraag is voorzitter, dat de doelstelling van deze nieuwe verordening is efficiënter en effectiever. En daar waar er staat dat de frequentie van openstelling niet gelimiteerd is, kan ik me voorstellen dat bijvoorbeeld een openstelling even gechargeerd van 12 keer per jaar niet efficiënter en effectiever zal zijn. Dat is de achterliggende reden van mijn vraag.
Wij gaan ervan uit dat die waarschijnlijk in één klap leeg is, want zoveel geld zit er niet in. Dus op het moment dat het collectief het aanvraagt, dan gaan we ervan uit dat we het geld nuttig kunnen besteden. En dat u misschien wel veel boeren over de vloer krijgt die zeggen, kan er niet wat meer zijn. In de relatie tot de opmerking die ik eerder gemaakt heb. Dus we wachten niet dat het allemaal kleine dingen, want een collectief moet nog minimaal eigenlijk een paar ton minimaal omzet hebben. En eigenlijk zou het veel meer moeten zijn. Helaas moet ik dat zo tegen u zeggen. De mensen die nog thuis luisteren zijn er vast blij mee.
Gedeputeerde, hoe ver staat u met de beantwoording?
Als u vindt dat iedereen blij is, behalve het een wat we even op moeten zoeken, dan mag u vaststellen dat ik ze beantwoord heb.
Dan schorsen we voor een klein moment de vergadering om de gedeputeerde de gelegenheid te geven om ook de technische vragen tot zich te nemen. En daarna heropenen en dan krijgen we de juiste antwoorden. De vergadering is geschorst. Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan de gedeputeerde.
Dank u wel, voorzitter. Excuses dat het even duurde, maar dan heeft u ook even met elkaar kunnen spreken. Dat is ook nuttig als u nieuw bent. En met betrekking tot... er waren nog een paar vragen overgebleven. Ik had er ook één over het hoofd gezien van de heer Jansen, want die koppelde de twee projecten aan elkaar. De vraag staat erin van het... De hoogte van het tarief en als ze tarieven wijzigen. Wat wij doen is uiteindelijk op basis van een gemiddelde hectareprijs vaststellen. Er zit een maximum in de schaal van binnen IPO vastgesteld. En dat betekent dat er hectareprijzen vastgesteld worden. En dan kan het collectief kan daar zelf de verdeelsleutel in maken. Want dat is ook de regeling die gaat ontstaan. Het collectief is straks de aanvrager. En die maakt de verdeling, dus, want er is de vraag van hoe zijn, gaat het nou met de lasten, dat we niet overdreven veel administratieve lasten krijgen. Dat betekent dat het collectief, de verdeel, stel dat daar even 40 boeren achter hangen, laten we even een voorbeeld nemen, dan is het collectief dat dus, en we hebben maar één collectief in Flevoland, dus dat betekent ook in de range van keuzes maken, is er maar één aanvraag. Het lijkt de accountant wel, hè, dus, maar dat betekent dat, dat die dus dat onderling met de boeren verdelen. En dat betekent dat het voor hier een algemene kostenbesparing is. Maar ook voor de effectiviteit van hunzelf. Dus zij zit echt aan het stuur. Dus dat in dat kader.
Interruptie van de heer Jansen namens de 50PLUS-partij.
Ja, voorzitter. Dank voor het antwoord. Alleen dan blijf ik nog altijd met de vraag zitten van, stel nou, want ze zijn verplichting, ze hebben de verplichting om voor 1 november aan te geven als ze niet aan de verplichtingen kunnen voldoen. Ja. Stel nou dat ze niet aan die verplichtingen kunnen voldoen. Wat gebeurt er dan met die vervolgens met de verstrekte subsidie? En de subsidie die meerjarig is?
Ze hebben een, ze maken in de overeenkomsten, want we hebben het dan over het jaar 2016, hè? Dus november 2016, om geen misverstanden te hebben. Dat betekent dat zij, als ze niet aan de verplichtingen voldoen, wat gecontroleerd wordt door de instantie die daarachter hangt, dan worden ze gekort. Zo simpel is het leven, dat is nu ook al zo. Niet aan de verplichtingen voldoen betekent dat ze terug moeten betalen van verleende subsidie. Dat is de regeling. En dat is een vrij strakke Europese regeling. Nou, hebben we dat woord ook maar weer in de mond genomen. Ze worden niet gematst voor het mooie werk wat ze doen. Ja.
Ja. Daar worden ze dus ook structureel over de hele periode, jaarlijks, vindt die korting plaats.
Zij moeten dus een prestatie leveren. En dat betekent, als je het ene jaar de prestatie niet geeft, je corrigeert dat, dan kun je je voorstellen. Maar er kan ook weer een ongelukje gebeuren, hè, met slecht weer of dat ze een stuk eruit ploegen per ongeluk. Alles kan fout gaan in die wereld, om praktisch te zijn. En als ze dat corrigeren, dan stel ik mij zo voor dat dat ook door de mensen die erachter zitten heel netjes opgelost wordt met de betrokkenen. Dus dit is geen regeling om boertje te pesten, dit is het maximale resultaat eruit te halen. Dus die effectiviteit moet er wel in zitten. Want anders worden we wel mierenneukers achter de komma. En dat lijkt mij niet de juiste natuurwaarde. Dan heb ik, als het gaat over de heer Simonsen. We hebben het vaststellen van het natuurplan. U heeft, ik moet het goed zeggen. We hebben eind vorig jaar het natuurbeheerplan 2015 is vastgesteld. Dat is een, u bent daarvan in kennis gesteld. Het is een mandaat wat u gegeven heeft aan GS om dat te doen. Als het gaat om 2016, want daar komen we nu in. Dat is voor de regeling die nu geldt, is het. En daar heeft u ook, ik weet niet meer precies wanneer, maar u heeft daar eind vorig jaar een mededeling over gehad. Dat we het natuurbeheerplan 2016 ter inzage gelegd hebben voor partijen die het betreft. Dus dat is agrarisch natuurbeheer, dat zijn de beheersorganisaties. Flevoland Landschap, Stad Bosbeheer. En die hebben daar inhoudelijk op gereageerd. Inhoudelijk zijn daar geen punt opgekomen. Dat betekent dat dat zeer binnenkort aan GS voorgelegd wordt om dat vast te stellen. En dat is dan een koppeling met deze verordening.
Een interruptie van de heer Simons namens de SGP.
Dank u, voorzitter. En dat is nou net hetgeen wat de SGP net betoogde, hoe het gegaan is. Maar de wens van de SGP was dat wij als PS het er ook eens over gaan hebben. Wat er in dat beheerplan staat. Ja.
U heeft... Het is heel goed dat u die wens heeft, maar dan zal er een andere afspraak gemaakt moeten worden van hoe we omgaan met de mandaatregeling in dit kader naar GS.
Voorzitter, ja. Als ik nog mag.
Want u bent wel in kennis gesteld, ja. Hoor, van het beheer.
Ga de gang, heer Simonsen. Ja. Ik snoer hem de mond.
Voorzitter, dan zou de SGP graag willen weten wanneer wij dat mandaat afgeven. En het lijkt mij toch nuttig dat wij het daar eens een keertje over hebben. Niet alleen over die visie op lange termijn wat we gedaan hebben. Maar nou eens een keertje naar de inhoud. Wat voor keuzes maken we nou in beheer? We hebben in het document, het overdrachtsdocument, om over de komende 4 jaar na te denken wat we via de commissaris kregen. Stonden bijvoorbeeld in overige stukken groen. Als het budget is te weinig zou zijn om de totale groen te kunnen beheren. Overige stukken groen. Nou, dat is een onderwerp van, laten we het er eens over hebben. Wat kost nou het beheer van een hectare groen? Wat voor keuzes zijn erin te maken? Wat voor doelen stellen we? Daar praten we hier in PS niet over. Dat willen we aan de orde stellen.
woord is aan de gedeputeerde.
Ja, heb ik geen probleem mee, maar dan moet u dat een keer afspreken. Niet in het kader van dit onderwerp waar we het nu over hebben, maar wel even een keer terug laten komen op de agenda hoe je daarmee omgaat, denk ik. Want ik snap dat heel goed. Dus, maar in dit kader is het zo, want u heeft, als het gaat om beheerplan, de contouren, want die zitten ook bij de stukken van die beheerplannen, waar dus agrarisch natuurbeheer in die gebieden zit, die staan daar dus op hè, in de kaarten. Dus dat is het beeld wat we hebben. En verder is het natuurlijk zo, als het gaat om de andere organisaties, want die zitten, je maakt hier ook een onderdeel uit, het is toegespitst op agrarisch natuurbeheer. Maar ook staalbosbeheer, dat heeft u kunnen lezen, daar loopt de overeenkomst, als ik mijn hoofd zeg, nog tot 2019, dacht ik. De anderen die zijn ook jaarlijks in die aanvragen. Dus, en dat is gebaseerd op allemaal de huidige oppervlakte die ze hebben. Maar het is natuurlijk prima om daar nog eens een keer naar te kijken. Maar dat zal dan binnen GS eens kijken van hoe zetten we dat op de agenda. Dat het recht doet aan hetgeen wat u als staten aan wens heeft om dat een keer te bespreken. Tot heden is alles keurig gegaan zoals we het met elkaar afgesproken hebben.
Heer Simonsen. In de volgorde.
Ja, voorzitter, het klinkt allemaal super sympathiek, maar ook wel erg leidelijk. Maar kan de gedeputeerde dan zeggen waarom het zo nuttig is dat juist dit gemandateerd is?
Nou, het is, kijk, want u heeft een totaal beeld van hoe wij met de natuur omgaan en wat er is en wat er komt. En over beheersafspraken zijn hele praktische afspraken, zakelijke afspraken die met partijen gemaakt worden. Want het gaat om eurotjes per hectare. En dat wordt keurig netjes geregeld op basis van de contouren van de gebieden. En dat geldt ook voor het agrarisch natuurbeheergebied. Dus ja, dat heeft u aan GS gemandateerd. En tot op heden heeft GS dat denk ik heel aardig gedaan. Ook zelfs de vorige GS hebben dat denk ik heel aardig gedaan.
Tot slot, voorzitter. Natuurbeheer is gedecentraliseerd naar de provincies. Ja. Wij dachten op dat moment, mooi, dan gaan wij erover. Dan kunnen we het er eens over hebben. Dat is tot op heden niet gebeurd. Ik hoop dat dat de komende 4 jaar gaat veranderen.
Nou, we hebben wel over heel veel zaken gesproken, kan ik me herinneren hoor. Als het gaat om beheer, de achterliggende 2,5 jaar. Dus wat dat betreft, alleen dat u wat meer aan het stuur wil zitten, dat snap ik. Maar dat is weer een andere vraag. Maar we hebben het er wel vaak over gehad. Maar ik, wat zeg je er? Oh, sorry.
Vervolg uw betoog.
Sorry, ik... Dat was even een grapje, voorzitter, sorry. Even kijken, dan heb ik... Het collectief is inderdaad voor 1 januari moeten die aanvragen ingediend worden. Want dat is de vraag ook naar de heer Van der Linden. Wat gebeurt er nu in relatie tot de EU? De verwachting is wel dat ze in mei, juni tot een uitspraak moeten komen of de regeling akkoord is. Is hij niet akkoord, ja, dan hebben we geen geld uit te geven. Dat is heel simpel. Ja, zo praktisch moet het maar oplossen. En dat hoort u, daar wordt u automatisch van in kennis gesteld. Korte subsidiecoördinatie, uw beheerplan. En het mandaat is inderdaad wat er staat op het punt 2. Dat geldt voor kleine technische wijzigingen, eventueel in de tekst op basis van IPO. Dus niet van grote subsidieveranderingen en dat soort zaken. Kleine technische wijzigingen. En het kan ook zijn dat er op basis van een aantal soorten die in die lijst staat, dat daar een kleine wijziging in zit. Zo wordt hij bedoeld, maar ik kan me best ook in relatie tot eerdere opmerkingen uw onrust voorstellen dat u denkt, nou gaat de GS daar hele grote dingen mee doen. Maar dat is niet de bedoeling, gewoon heel praktisch de verordening aanpassen op het moment dat in IPO-land besloten wordt, in overleg ook met het RVO, om een paar kleine technische aanpassingen in het stuk te plegen. De verwachting is dat het misschien wellicht niet nodig is, maar stel dat het zo is, daarom staat het erin. Dat is aan u.
Een interruptie van de heer Miske namens GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Waar de gedeputeerde net op duidt, dat volgens mij hoort dat bij beslispunt 2.a. Hè? Als er in interprovinciaal verband iets wordt afgesproken waardoor een wijziging noodzakelijk is. Maar mijn vraag was B, en dat gaat dus niet over binnen IPO-verband, maar over wijzigingen van ondergeschikt belang. Kunt u definiëren wat daar precies mee bedoeld wordt?
Voorzitter, volgens mij is het een doorlopende zin. Waar alleen nog een B voor staat, extra. Maar het is een doorlopende zin. Heb ik dat goed gezien?
Ja, het ligt mij aan hoe je het leest.
Ja. Ja, we kunnen ze hier met z'n allen kleinschalig bedenken. Maar kijk, ik stel mij zo voor, wat is de beste oplossing, dat als daar een wijziging komt, dat wij nu daar een mededeling van doen, dat die is. En dan kunt u ook GS als nodig is even tot orde roepen. Die vind ik een heel praktische oplossing. Want u moet ook zeker op nieuwe GS kunnen vertrouwen dat die natuur hoog in het vaandel hebben staan om netjes met u om te gaan.
Ja, precies, voorzitter. Kijk, bij de huidige deputeerden heb ik dat, maar je weet natuurlijk niet wie straks vervangen
wordt. Nou, die eer die steek ik in mijn zak dan deze keer. Dus.
Maar we hebben in ieder geval een toezegging binnen.
Volgens mij ben ik er doorheen. Ja, volgens mij is het een redelijk hamerstuk, of niet?
Hè? Dank aan de gedeputeerden. Dan krijgen we nu de tweede termijn van de commissie. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik zie geen... Ja, de heer Jansen namens de PVV.
Ja, voorzitter, wat we eigenlijk wel opmerkelijk vonden was... We hebben enige tijd geleden inderdaad over het natuurbeheer gesproken met elkaar. En wij zijn zelf als PVV altijd een warm voorstander van agrarisch natuurbeheer. Maar er waren toch een aantal partijen... die toen het agrarisch natuurbeheer aardig aan het afkraken waren hier aan tafel. En al die partijen hoorde ik nu alleen maar heel lovend hierover spreken. Wil dat dan zeggen dat die partijen eindelijk het licht hebben gezien? Of hebben ze misschien hun kritische houding na de verkiezingen verloren, voorzitter?
Ja, soms heb je de vraag stellen is ook de vraag beantwoorden, maar goed. Hè? Kijk, de heer Jansen, het is u waarschijnlijk nog niet opgevallen, maar... In de loop van de avond moest dat toch wel plaatsvinden dat we met een andere setting aan deze commissievergadering zijn begonnen.
Dat klopt dus helemaal, ligt... voorzitter. Heeft u helemaal gelijk in. Alleen, er zijn toch echt hier mensen aan tafel, niet eens zo heel veel van mij vandaan, die wel degelijk dat standpunt toen hadden. Dus wat dat betreft gaat uw verhaal niet helemaal op, denk ik.
Spreek ze daarop aan, zou ik zeggen. Maar u heeft voor de tweede termijn geen andere inbreng.
Nee, voorzitter, dat was het.
Dank u wel. Anderen ook niet. Kan ook dit een hamerstuk worden of moet het een bespreekstuk zijn? Hamerstuk. Mooi. Dan hebben we dit onderwerp ook aan de horens gehad. En gaan wij door naar 4.c. Zienswijze begrotingswijziging 2015 en ontwerpbegroting 2016 van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek, ook wel de OFGV genoemd. Portefeuillehouder is de heer Lodders. De heer Lodders moeten we feliciteren met zijn verjaardag die hij vandaag viert. En hij wordt waargenomen door de gedeputeerde en Gijsbuts. En zoals u weet spreekt het college met één mond, dus daar mag geen verschil in zijn. U heeft vanochtend nog een e-mail daarover gekregen. U bent geïnformeerd over het besluiten van het AB en het DB. Dat was op verzoek van de heer Post van de ChristenUnie. Verder is er een memo toegevoegd dat handelt over de wijziging van de wet gemeenschappelijke regelingen. Dat is bedoeld als achtergrondinformatie, maar maakt geen onderdeel uit van het statenvoorstel. Ik breng het statenvoorstel in behandeling en ik ga als eerste naar de VVD, de heer Bosma.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Als we kijken naar de beslispunten, om daar maar even gelijk mee te beginnen. Geen zienswijze in te dienen over de begroting van 2015 en het wel te doen over 2016. Aan zich kan daar de VVD mee instemmen. We hebben nog wel enkele vragen en wat mij betreft zou ook de zienswijze vanuit voor het jaar 2016 wat aangevuld mogen worden. Want we hebben toch nog wel wat opmerkingen. Een vijftal eigenlijk type opmerkingen. De eerste opmerking is eigenlijk dat we het wel erg vreemd vinden dat die kostprijssystematiek voor de omgevingsdienst, die eigenlijk al een heel tijdje op stapel staat om in te voeren, toch wel erg traag begint ingevoerd te worden. En er wordt iedere keer geroepen op dat men gaat sturen op efficiëntie. Maar ja, aan de andere kant, als je de kostprijssystematiek eigenlijk zo traag invoert, krijg je nooit zicht op hoe efficiënt je nou bent. Dus dat vinden we eigenlijk toch wel vreemd. En wat ons ook erg opvalt, men heeft het erg sturen op efficiëntie, maar sturen op effectiviteit is een eerste vereiste en daar wordt eigenlijk niet over gesproken. Een tweede aspect dat wij heel erg missen in de stukken van de omgevingsdienst en waar we dus ook graag een zienswijze over willen zien, is dat er een relatie zou moeten zijn met het handhavingsuitvoeringsprogramma. We hebben hier dus een begroting liggen, dat gaat eigenlijk vooral financieel. Maar ja, financieel zegt eigenlijk niks als je er geen relatie met producten hebt. En in het stuk wordt ook wel aangegeven, in de concertbegroting 2016, dat er zo'n relatie moet zijn. Maar ja, uiteindelijk ontbreekt die eigenlijk. Dus we hebben wel een financieel verhaal, maar wat je er nou voor krijgt, ja, dat wordt eigenlijk te vaag. Vervolgens, het derde aspect dat ik eigenlijk naar voren wil brengen. Uiteraard is een begroting geen verantwoording. Hè. Het jaarverslag moet nog komen, daar wordt in verantwoord wat je gedaan hebt. Maar er is wel een koppeling tussen een verantwoording, een jaarverslag en een begroting van het daaropvolgende jaar. Nou, als we nu kijken naar de documentatie, dan is eigenlijk, krijg je nauwelijks gevoel waar nu precies de voetangels zitten, waar het goed gaat, waar de grote verschillen tussen de gemeenten zitten. Zo wordt er ongeveer ook aangegeven dat er tussen gemeenten verschillen in zitten in de kosten die men maakt. Nou ja, het maakt wel erg uit of dat bijvoorbeeld voor de provincie Flevoland is, wat een hele grote aandeelhouder is, ook wel een groot deel van het geld betaalt voor die omgevingsdienst, of voor een hele kleine gemeente. Geef nou eens wat inzicht daarin, dat ontbreekt. En ik denk ook dat die informatie relevant is om op te nemen in de risicoanalyse waar men over spreekt. Doorgaan op die risicoanalyse kom ik op een vierde aspect. Er wordt in de kadernota 2016 op pagina 7 aangegeven dat er een nieuwe wet komt, een nieuwe omgevingswet. En dat dat zou moeten leiden tot minder onderzoekslasten. Kijk, en dan denk ik ook bij mezelf, dat betekent ook wat voor zo'n organisatie. Wordt dan het werkproces minder omvangrijk? Betekent dat wat voor de formatie? Worden mensen boventallig? Verandert het type werk? Eigenlijk zie je dat daar geen inzicht over wordt gegeven. Dat vinden we jammer. Het vijfde punt, dat gaat eigenlijk over het opleidingsinstituut. Aan zich kunnen we best wel voorstellen dat zo'n omgevingsdienst, als die kansen ziet om een opleidingsinstituut op te richten, om daar in een behoefte te voorzien, dan is dat op zich een goed idee. Maar we hebben nauwelijks nog inzicht of er nou echt behoefte aan is. Het is wel zo, men moet nog een business casus oprichten of opstellen daarvoor. Maar het wordt nu erg als idee geponeerd zonder dat daar enigszins een gevoel bij is. En waar we ons wel zorgen bij maken is dat we wel kunnen begrijpen dat als je gebouwkosten hebt en een aantal kostenposten hebt die je op twee activiteiten kan delen, kan dat interessant zijn. Maar hier lijkt het ook als we het lezen of dat het primaire proces van de omgevingsdienst onvoldoende winst maakt om de kosten te betalen, dat er een tweede activiteit voor wordt gezocht om dat primaire proces te betalen. En dat is een soort met kruisfinanciering waarvan ik echt het gevoel heb dat moeten wij niet willen. Dan komen we nog aan twee losse passages die ik gewoon onduidelijk vond en ik vraag gewoon even een korte toelichting erop. Het gaat mij namelijk op de kadernota 2016 pagina 5. Daar wordt eigenlijk gesproken dat de OFG UV ontvangt met enige regelmaat verzoeken van extra taken uit te voeren voor deelnemers en andere overheden. En de verwachting is dat die taken, gelijk blijven of zelfs toenemen. Mijn vraag is, zijn dit dan de partners die in die gemeenschappelijke regeling zitten? Of zijn dit andere partijen? Dus die onduidelijkheid heb ik daarover. En tot slot, gaat eigenlijk weer een eerdere opmerking die ik had over abstracte teksten. Maar in de concertbegroting, daar staat op pagina 9... een zinsnede die wel heel erg cryptisch is. Risicomanagement, governance van het risicomanagement is een belangrijk element in de beoordeling van integere en beheerste bedrijfsvoering. Ja, ik kan wel Nederlands, maar wat hier nou staat is mij absoluut onduidelijk. Ik denk dat ik eigenlijk wel een beeld heb gegeven en ik zou eigenlijk graag willen dat een aantal zaken worden verduidelijkt, dan wel dat in de zienswijze van GS deze dingen worden opgeroepen te verduidelijken. Dit is in ieder geval mijn opmerking voor de eerste week. Dank u wel.
Meneer Bosma, dank u wel voor uw uitgebreide inbreng. Ik ga naar de heer Vermeulen van D66. U heeft het woord.
Voorzitter, ik dacht dat bij de uitnodiging en de agenda ook was gezegd over oordeelsvormend. Ik verbaas me over de mate van gedetailleerdheid van de vragen. Die zijn meer beeldvormend, lijkt mij. Maar goed, ik heb er ook een aantal, maar ik dacht van moet ik ze nou wel of niet stellen? Dus ik word nu dus ook uitgedaagd om daar nog een schepje bovenop te doen.
Interruptie bij de voorzitter.
Interruptie van de heer Bosma.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Mijn vragen zijn niet informatief van aard. Ik maak daar duidelijk mijn opmerking dat ik vind dat deze opgenomen moeten worden in de zienswijze. Dus ik verwacht geen antwoord van GS, maar ik verwacht dat GS deze vragen opneemt om te stellen aan het bestuur, het algemene bestuur, om daar gewoon duidelijkheid op te krijgen. En als u mijn vraag goed heeft beluisterd, kunt u ook wel inschatten dat ik best wel zelf die vragen zou kunnen beantwoorden, maar dat ik graag wil dat er een gedragsverandering uitkomt. Dus zijn wel degelijk oordeelsvormend van aard.
Maar Voorzitter, we zitten natuurlijk wel in tijdnood. Dus ik kan me voorstellen, als je de zienswijze dermate uitgebreid gaat maken, dat dan een terugkoppeling op basis van de antwoorden komt en dat we in tijdnood komen. Dus, maar goed, dat is een kanttekening. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik het stuk las, toen werd ik er niet vrolijk van. We praten over een start in 2013. 2013 zijn we met 17 partners gestart. En als ik nu kijk hoe wij de begroting bijvoorbeeld voor 2016 en ook de toekomst voor 2017, hoe dat is ingekleed, dan vraag ik me af van wat is er nou allemaal gebeurd in de afgelopen jaren. Uiteraard vanuit gemeentelijke optiek, daar heb ik natuurlijk ook wel wat in de keuken gekeken, weet ik dat daar problemen zijn geweest. Inbreng van de gemeenten is misschien toch wat achtergebleven bij de verwachting. Een van de vragen die wij dan ook hebben is, hoe gaat dat lopen? Hoe krijgen we de garantie dat de gemeentes hun doelstellingen die ze uiteindelijk hebben gedelegeerd aan omgevingsdienst ook gaan waarmaken? Kortom, heel veel vragen en heel veel onzekerheden in het hele verhaal. Daar heb ik wel een belangrijke grondhouding onder, want ik vind op zich de samenwerking tussen de gemeenten, zeker op dit soort uitvoerende taken, een hele belangrijke en een hele goede zaak. Wat alleen wat minder, en dat is tegenwoordig natuurlijk heel actueel, bij iedere gemeenschappelijke regeling en bij iedere verbonden partij speelt dat zo langzamerhand. Samenwerking is het één, maar ja, hoe gaat het eigenlijk met onze democratische controle? Dat is een punt waar ook overigens in het overdrachtsdocument dan een opmerking over is gemaakt. En misschien kan het college daar nog even verder op ingaan. Wat betreft het advies, de zienswijze 2015, nou, akkoord. Wat betreft 2016, wat mij betreft akkoord om dus wel een zienswijze. Maar ik krijg de indruk dat die wat meer technisch van aard is. Wat voor ons wel van belang is, dat is met name, hoe gaat die toekomst? We hebben 1,3 miljoen in de doelreserve frictiekosten opgenomen. Ik zie dat in de begroting voor 2016 wordt het weerstandsvermogen wordt gekwantificeerd. Daar wordt gezegd van ja, we hebben eigenlijk 1,8 miljoen hebben wij nodig en we hebben 2,1 miljoen op de plank liggen, hè, als eigen vermogen. Ja, maar daar zit wel die doelreserve frictiekosten in. Terwijl daar juist nu 138.000 euro uit onttrokken wordt. En de toekomst wordt het niet vrolijker op. Met andere woorden, ik vraag me af, is de conclusie dat het weerstandsvermogen wel voldoende is, is die wel gerechtvaardigd is? En je praat hier over een frictiekosten die ook een incidenteel karakter hebben, terwijl juist dat weerstandsvermogen volgens mij moet dienen als een buffer voor structurele baten en lasten en structurele overschotten of tekorten. Dus ik heb wat technische vragen. Ik wou ze eigenlijk eerst niet stellen, maar goed, misschien kunnen ze ook meegenomen worden in dit hele totaalplaatje.
Voorzitter, mag ik een interruptie vragen?
Heer Borsma,
Ja, ik heb eigenlijk een open vraag aan D66. Maar als je nou nu in deze betoog aangeeft dat je mee kunt instemmen met de zienswijze en je hebt zoveel vragen en je hebt zoveel twijfels, dan denk ik bij mezelf, hoe hecht je nou je punt af? Ik bedoel, ga dan niet, zou ik zeggen, instemmen met die zienswijze, maar plus hem op met de vragen die je hebt, die je absoluut wil beantwoord zien. Waar Want ik nu hecht je hem niet af.
Ja, voorzitter, waar D66 en waar ik met name mee zit, is die tijdsdruk, wat ik ook zojuist noemde. Als wij heel veel technische vragen hebben, dan denk ik dat we in tijd nog komen. Want misschien komt dan uit de discussie straks wel dat wij eigenlijk helemaal niet kunnen instemmen. Nou, dan zitten we in een volgende fase. Je hebt hier een taak die gedelegeerd is en die wel uitgevoerd moet worden. En daar zit ik een beetje mee te worstelen.
Voorzitter, mag ik nog één retorische vraag stellen? Tot slot. Op het moment als u zelf vragen stelt hoe u in een gemeenschappelijke regeling dan het democratisch gehalte en je volksvertegenwoordiger een rol moet doen, dan moet je denk ik vooral niet laten leiden door tijdsdruk, want op het moment als je dat doet, dan zet je jezelf buitenspel.
Heer Borsma, dank u wel. Ik ga naar mevrouw Luijer namens het CDA. Sorry, heer Boutkamp, u heeft een interruptie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan me wel vinden wat de heer Borsma zegt. Richting D66 vraag ik me toch even af, want u heeft wel een aantal opmerkingen over de omgevingsdienst, onder andere ook over de werkzaamheden. En u had het over een kijkje in de keuken hebben kunnen nemen. Maar in het verslag wat zij hebben aangeleverd staat wel duidelijk dat diverse partners, zal ik ze zo maar omschrijven, nog steeds de kaarten tegen de borst houden wat betreft de werkzaamheden. Daar zitten heel veel gemeentes onder. Dus mijn vraag aan u is, hoe kijkt u daar dan tegenaan, tegen het feit dat die gemeentes gewoon hun werkzaamheden niet overdragen? waardoor die omgevingsdienst niet volledig kan functioneren.
Heer Vermeulen.
Voorzitter, in mijn verantwoordelijkheid nu als statenlid kan ik niet verder gaan dan alleen maar met u meehuilen en zeggen van gemeentes, doe wat. U weet dat gemeentes ook een andere verantwoordelijkheid hebben. En dat is hun verantwoordelijkheid om daar wel of niet iets mee te doen.
Heer Boutkan.
Nou, wij huilen niet mee met de omgevingsdienst en dergelijke, maar u maakt die opmerking over die gemeentes en dergelijke. Wetende dat u zelf vanuit die historie daaraan heeft meegewerkt.
Dan ga ik toch naar mevrouw Luijer en die heeft het woord namens het CDA.
Ja, dank u wel. Even voor de goede orde, we stemmen nu niet in, dat ligt niet voor, met een zienswijze over de begroting 2016. Wij formuleren vragen die meegenomen worden in de zienswijze die wordt ingebracht, toch? Ja, oké. Okay. Ik werd even in de war gebracht door de discussie van net. Ja, voor het CDA geldt ook dat de begroting eigenlijk heel veel vragen oproept. Enerzijds is het een heel behoudende begroting. Er worden zelfs op afdelingsuitjes bezuinigd. Terwijl er veel verwacht wordt van nieuwe geldstromen. Maar daar is weer geen marktonderzoek voor nodig. Laatst weer het verslag van het AB, et cetera. Er is weinig verloop van personen. De omvang van de frictiekosten inderdaad incidenteel is vrij beperkt. En de middelen nemen af. Dus de vraag die wij hebben is, wat is nou eigenlijk het toekomstperspectief van deze organisatie? Terwijl we dan ook wel van mening zijn dat we daar nu op dit moment niet heel uitgebreid bij stil kunnen staan. Dus ik vind eigenlijk het advies van de Griffie in die oplegmemo wel aardig. En zou ik eigenlijk ook wel mee willen geven om daar een keer met elkaar over te spreken. Apart de agendering, zoals het geformuleerd is, hè, over de consequenties van, dat staat hier dan zo, wijziging wetgemeenschappelijke regelingen. Maar ik zou wel eens met elkaar willen doorspreken over inderdaad het democratisch gehalte, het toezicht en hoe wij daar nu op kunnen agenderen. Want als je dus die doorlooptijden in acht neemt van de hele planning en control systematiek, kunnen wij niet adequaat enige nuttige functie vervullen. Want we zitten helemaal aan het eind van de rit en dan, nou, dat is niet goed. Maar de vraag naar het toekomstperspectief en hoe adequaat er bestuurd wordt daar, is wel, wordt wel opgeroepen door deze begroting. En als die dan ook nog niet correct is, draagt het ook niet bij aan vertrouwen hebben in deze begroting. Dus we hebben wel zorgen eigenlijk. Ja.
Mevrouw Luijer, dank u wel. Ik ga naar de heer Simonsen namens de SGP.
Ja, voorzitter, de SGP heeft zich eigenlijk geen goed oordeel kunnen vormen over wat voor ligt. Het statenvoorstel is ook wel heel erg summier. Als we bij beslispunt 1 kijken om geen zienswijze in te dienen over de begroting, begrotingswijziging 2015, wordt er gesteld dat wij als PS akkoord moeten zijn met de frictiekosten. In één zinnetje wordt er €140.000 geschoven, omdat het conform de spelregels is, terwijl mij niet duidelijk is wat die spelregels zijn. Dan denk ik, ja, dan schieten we gewoon tekort. Dit is het enige instrument volgens mij waarop wij toezicht op deze GR hebben. En ik vind het heel minimaal ingevuld. 2016, PS heeft budgetrecht. En dan wordt er gesteld, u voldoet niet aan de besluitvorming. Nou, wat is die besluitvorming dan? Het is misschien dat het in de aangeleverde stukken toch nog staat, maar ik heb het er niet uit kunnen halen. Daarom mijn stellingname, wij hebben geen goed oordeel kunnen vormen over dit statenvoorstel. Nou, dan die laatste vraag. De omgevingsdienst moet leuren om werk binnen te krijgen. Hoe kan dat? Heeft de gedeputeerde daar een antwoord op?
Heer Simonsen, dank u wel. Ik ga naar de heer Post van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst mijn waardering en complimenten voor de Griffie. Ik had een aanvullende vraag en die is per direct opgelost, dus ik zal zeker vaker gebruik maken van de Griffie. Onze vraag is eigenlijk, de taakstelling die wordt deels doorgevoerd op de post onvoorzien. Ik vraag me dan ook werkelijk af of dit een bezuiniging is door deze stelpost te verlagen. En verder ligt er een opdracht om de taakstellingen te realiseren. Er komt heel wat op ons af. Maar een deel van de post onvoorzien is ook bedoeld om het weerstandsvermogen op peil te houden. Nu dit voorstel er ligt, heeft het dan ook gevolgen voor de weerstandscapaciteit? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Heer Post, dank u wel. Ik ga naar mevrouw Verbeek namens de SP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij kunnen ons eigenlijk wel vinden in de opmerking van de heer Simonsen van de SGP dat het eigenlijk heel lastig is geweest om een oordeel te kunnen vormen, omdat de informatie te summier is geweest. Wij hebben ook een vraag gesteld over wat nou precies de wijziging is geweest in die post onvoorzien. Want dat konden wij ook niet uit die stukken ophalen. Nou is daar een memo over gekomen die overigens ook weer afwijkt van hetgeen wat ik van de medewerker te horen heb gekregen. Dus dan vraag ik mij toch ook wel af van hoe zit dat nou precies met de wijzigingen die hebben plaatsgevonden. Wij vinden wat betreft de beslispunten, vinden wij de zienswijze op de... Even, moet ik hem even bijpakken hoor. De zienswijze met betrekking tot beslispunt 2 ook niet gedetailleerd genoeg. Daarin kunnen wij ons ook wel vinden met wat de heer Bosma heeft gezegd van de VVD. Het mag wel wat specifieker. En ja, wij zouden ook wel heel graag een keer met elkaar aan tafel willen gaan zitten om te kijken van wat willen wij nou eigenlijk in zo'n gemeenschappelijke regeling en hoe zien wij dat met z'n allen? Tot zover.
Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Vestering namens de Partij voor de Dieren.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de Partij voor de Dieren vindt ook dat we wat weinig informatie hebben gekregen om te beoordelen of we kunnen instemmen met een zienswijze over de ontwerpbegroting 2016. En we denken zelf dat die zienswijze zien we ook graag wat duidelijker terug. Bijvoorbeeld door aan te geven welke bedragen veranderd moeten worden en waar ze dan in veranderd moeten worden. We hebben een beetje het gevoel dat we nu moeten vertrouwen op de blauwe ogen van de gedeputeerden. Verder wil ik aangeven dat we het jammer vinden dat we op bladzijde 19 bij punt 3.3... teruglezen dat er een geluidsmeetsysteem is afgewaardeerd ter waarde van 36.000 euro... omdat Lelystad de taken daarvoor bij de Omgevingsdienst heeft weggehaald, maar weigert om het systeem over te nemen. En dat vinden we eigenlijk een heel jammer dat dit voorbeeld genoemd moet worden en een slechte samenwerking.
Mevrouw Vestering, dank u wel. Ik ga naar de heer Jansen van de 50PLUS partij.
Ja, voorzitter, dank u wel. 50PLUS die kan zich ook niet echt een oordeel vormen. Als ik kijk hoe het zit precies met de financiën, gaf met name het erratum wat nagezonden is nog meer onduidelijkheid in het staatje wat in de kadernota staat. Daar kon ik echt geen wijs uit. Maar wat ik bedenkelijker vind is namelijk dat op de vier onderdelen brandveiligheid, externe veiligheid, luchtkwaliteit, bodem, bouwstoffen, water, dat eigenlijk aangegeven wordt dat de frequentie van de controle daarop, de taakuitvoering, gewoon onvoldoende is. Omdat kennelijk de gemeenten de kaarten voor de borst houden. Mijn vraag concreet is aan de gedeputeerden. Zijn er ook taken niet overgedragen door de provincie? En zo ja, welke zijn dat? En zijn hierover concrete afspraken gemaakt? Dan nog een punt, en daarin moet ik meneer Bosma groot gelijk in geven. Kijk, als je praat over de taakuitvoering, in alle gemeentes ligt daar een hub aan ten grondslag. Dan weet je precies, de raad beslist dan, en wij zouden dat als staten moeten doen, van wat, wanneer, waarop gecontroleerd gaat worden. Die ontbreekt totaal. Dus wij weten niet. Als we alle taken hebben overgedragen naar de Omgevingsdienst, weten wij niet wanneer en waar, op welke frequentie, met welke prioriteit en waar gecontroleerd wordt. Dus dat ontbreekt en ik weet niet hoe het in deze staat te doen gebruikelijk is. Meestal als we dan onvoldoende informatie hebben uit het overheidsorgaan waar ik zelf vandaan kom, dan wordt gevraagd om een tweede beeldvormende sessie, waarin de gedeputeerde in de gelegenheid wordt gesteld en ook de ambtelijke organisatie, om al die vragen die hier al over tafel zijn geweest, naar behoren te kunnen beantwoorden en dat we daar met elkaar nog eens even over van gedachten kunnen wisselen. Dus ik weet niet of dat met een voorstel gaat of dat u dat zometeen concludeert, dat weet ik dus niet. Maar tot zover, voorzitter.
Heer Jansen, dank u wel. Ik ga naar de heer Boutkan namens de PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het lijkt er eigenlijk op dat er nu een begrotingswijziging wordt ingediend voor het lopende boekjaar 2015. En had men gewoon dat gedrag, had dat niet gewoon zeg maar kunnen boeken als tekort en dan achteraf zeg maar daar de verantwoording over afleggen? Had dat niet gekund? En want nu wordt er doodleuk gezegd van nou, over 2015 hebben we geen opmerkingen. En verderop in het stuk staat dan vervolgens een opmerking over het tekort moet worden onttrokken aan het doelreserve, frictiekosten voor het efficiënte inrichten van de organisatie. Ik geloof dat de heer Bosma ook al zo'n opmerking over had. Ja, eigenlijk geef je aan dat je het begrotingsproces niet op orde hebt staan met die opmerking. En vervolgens, voorzitter, het wordt natuurlijk niet besproken hier, maar het staat wel in het stuk. Er is wel een heel hoog ziekteverzuim bij die omgevingsdienst. Hoger als het landelijk gemiddelde. We zullen het er niet over gaan praten, want het gaat over personen. Maar het is wel opmerkelijk dat dat wordt geconstateerd. En de vraag is, wat kunnen we daar überhaupt als staat aan doen? Weinig, denk ik, maar dat er wel wat mis is daar zo, blijkt wel uit het ziekteverzuim. Want er speelt wel degelijk wat daar wat zaken. Tot zover in eerste termijn.
Heer Boutkan, dank u wel. Mevrouw Azarkan namens de Partij van de Arbeid.
Dank u, voorzitter. Wij sluiten ons bij de meest gestelde vragen en ook opmerkingen. Ik wil toch drie punten benadrukken. Wij delen de zorgen van het CDA als het gaat om de toekomstperspectief van dit orgaan. Wij vragen ons hoe solide is deze organisatie. Vooral als het gaat om financiën. Wij maken ook ons zorgen over de aansturing, toezicht in het besturen van dit orgaan. Verder willen wij ook meer toelichting in zaken de posten onvoorzien. Want dat is ook niet helder. Althans, vanuit de stukken kan ik niet uitmaken van wat zijn de gedachten achter deze post. Dat was hem, voorzitter.
Mevrouw Azarkan, dank u wel. Ik ga naar de heer Miske namens GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor al verschillende partijen zeggen van dat het moeilijk is om om sturing te geven aan zo'n organisatie, om invloed daarop uit te kunnen houden of echt controle. Ja, daarbij moeten we natuurlijk niet vergeten dat wij als provincie natuurlijk gewoon in het dagelijks bestuur zitten van de omgevingsdienst en ook in het algemeen bestuur. We zitten dus wel degelijk aan de voorkant om dingen te sturen zoals we zelf zouden willen. En als wij dan achteraf constateren dat het niet zo is zoals wij als provinciale staten willen, dan zullen we natuurlijk daar onze vertegenwoordiger in het DB op moeten aanspreken. En ik was eerlijk gezegd ook een beetje verbaasd naar de conceptzienswijze die hierin staat. Want daar wordt in gemeld dat de opmerking, het besluit van het dagelijks bestuur niet volledig is verwerkt in de begroting. Terwijl natuurlijk het dagelijks bestuur waar de provincie in zit de begroting wel heeft vastgesteld. Dus ik ben wel benieuwd wat de inbreng is geweest van de lid van het dagelijks bestuur in het DB. Heeft hij toen een tijd akkoord gegeven of is er op dat moment al een opmerking gemaakt? En je zou het misschien nog wel het mooiste gewoon zelf kunnen corrigeren natuurlijk. Als je als DB erachter komt dat besluiten niet helemaal goed zijn doorgevoerd, dan zou je misschien via de vorm van een addendum het alsnog recht kunnen zetten. Dus ik vraag me ook af waarom nu voor deze oplossing wordt gekozen.
Heer Miske, dank u wel. Het is een heleboel vragen en opmerkingen.
Dat kunt u
gedeputeerde, maak uw borst nat.
Nou, ik had het stuk ook wat beter moeten lezen, heb ik wel in de gaten. Maar als je ermee opgezadeld wordt, maar vooruit, dat is het risico van dit vak. Eerst even in de algemeenheid en als ik kan wezen dat ik straks even schors om even een paar dingen te weten. Maar even, het is natuurlijk wel de kern wat de heer Miske aanhaalde. Het is wel een apparaat waar u niet over de organisatie gaat elke dag, maar waar een dagelijks bestuur op zit en een algemeen bestuur. Laten we daar geen misverstand over hebben. Dat is een terechte opmerking. En daar ligt ook een hoge mate van verantwoordelijkheid, want er zijn natuurlijk heel veel punten genoemd die generaal over een aantal wel die met de zienswijze te maken hebben, maar ook heel veel dingen die te maken hebben met uw zorg en uw uitgangspunten van klopt dat nou wel, waar zijn we mee bezig, doen alle gemeentes wel mee, wordt er wel voldoende omzet aangedragen, wordt er omzet teruggetrokken waardoor er afboekingen moeten plaatsvinden. Dus het is een aaneenschakeling van beelden die ermee te maken hebben van wat gebeurt er nou precies op dat vlak. Aan de andere kant is het zo, dat kan ik wel constateren ook vanuit de provincie, dat men wel naar adequaat als het gaat om handhaving en uitvoering, dat men dat wel goed doet. Dus waar ze voor ingehuurd zijn en de resultaten, dat is wel voor elkaar. Want dit heb ik vandaag nog even gevraagd, hoe gaat dat eigenlijk in relatie tot dingen die moeten gebeuren. En dat functioneert, dus laten we dat ook vaststellen. Maar wat u met z'n allen als rode draad in uw vragen heeft zitten, van ja, hoe gaan...
Een interruptie van de heer Simons namens de SGP. Ja.
Voorzitter, op het gebied van handhaving werken daar alle gemeentes dan wel mee?
Ik heb niet het zicht op en die werken mee voor zover ze de opdracht gegeven hebben voor die onderdelen die het betreft. En dat gaat dus goed. Maar het kan zijn dat ze niet alles uitbesteed hebben aan de omgevingsdienst. Dat zou kunnen. En dat is denk ik terecht wat de heer Boutman aangegeven heeft. En dat is, kijk, want om een lang verhaal kort te maken. Ik denk, en eigenlijk heb ik dat vanmiddag ook even gekoppeld met de ambtelijke organisatie. Toen ik even de hoofdlijn doorgenomen heb. En er zat niet zo'n diepgang in als die nu gevraagd wordt. Maar omdat er ook nieuwe statenleden zijn en dat het best complex is, zou het wel goed zijn, en een aantal van u hebben dat ook gezegd, en CDA ook, maak daar maar een keer een ronde van en een goed gesprek. Wat doet die omgevingsdienst nou? Welke knelpunten zitten er nu in? Wie gaat nu waar over? En wat is ook de verantwoordelijkheid in de sluiting met het bestuur? En dat voorstel zou ik wel willen doen namens het college, dat gaat gebeuren. Ik kom zo wel op de zienswijze terug. Maar er zitten zoveel vragen bij. Die hebben eigenlijk geen enkele relatie met de zienswijze. Want dan kun je een boek erbij doen. En dat is niet de taak op dit moment. Wat u allemaal vraagt van de staten in de richting van de zienswijze. Tenminste, dat wil ik toch wel aan u meegeven.
Ja. Een interruptie van de heer Simons. En namens de SGP. Gevolgd door die van de heer Bosma.
Voorzitter. De gedeputeerde zit er kort op. Kan hij dan antwoord geven wat de beweegreden van een gemeente is om niet mee te doen?
Ik vind het... Ik zit er dus niet kort genoeg op.
Eerste heer Borst.
Oh, sorry.
Ja, mijn interruptie gaat eigenlijk als volgt. Kijk, we hebben natuurlijk een heel stel vragen over hoe dingen in elkaar zitten. Maar dingen worden hier ook abstract gelaten. Kijk, als je een handhavingsuitvoeringsprogramma hebt waarbij aangegeven wordt dat een aantal gemeenten basistaken hebben gedaan of plustaken. Daar wordt ook melding gemaakt dat daar een verschil in zit. Dan maakt het nog wel uit als je basistaken doet en je koopt dan voor x aantal uren in. Of dat eigenlijk te weinig is of te veel is om een aantal mensen die je ooit hebt overgekregen in de reorganisatie voldoende aan het werk te houden. Kijk, en daar zou je gewoon klip en kaart duidelijkheid in moeten geven. Om maar man en paard te noemen, als Noordoostpolder vroeger 3 mensen op de loonlijst had staan die meegingen naar de milieudienst. En ze vragen nu een beperkt aantal controles die geen 3 FTE uitputten. En ik zeg niet dat het zo is, maar ik noem even fictief. Ja, dan heeft de omgevingsdienst in feite een groot probleem. Tenzij een andere gemeente meer vraagt dan dat ze ooit een informatie hebben ingeleverd. Kijk, dat soort dingen, dat moet je gewoon duidelijk weten. En ook, dan wordt het pas scherp. Dan krijg je een risicoanalyse. Dan krijg je ook zicht op van, goh, waar moeten dingen gaan groeien? Dus wel degelijk zijn dat niet alleen maar vragen over mechanismen, ook gewoon over kleur en invulling.
Nee, maar het is... Eerst een interruptie van de heer Jansen van de 50PLUS. En die wordt gevolgd door die van mevrouw Luijer namens het CDA. De heer Jansen.
Ja, meneer de voorzitter, ik vind dat meneer Bosma ook heel erg aan de goede kant zit. Hij heeft namelijk gelijk. En u interpreteerde mijn vraagstelling als van, ik ben best bereid om de omgevingsdienst uitleg te komen laten geven. Nee, maar daar gaat het niet om. De organisatie, die ken ik wel. Maar het gaat me er juist om, het gemis van een hub, een handhavingsuitvoeringsprogramma, waarin duidelijk vermeld staat welke taken er van de gemeente, de provincie, onze deelnemers allemaal over zijn gedragen en wat dat inderdaad, zoals meneer Bosma zegt, hoeveel FTE's daarmee overgegeven zijn en wanneer wat gecontroleerd gaat worden. Daar willen wij helderheid over hebben. En dat missen wij in zijn totaliteit en zodoende kunnen wij ook niet tot een goed oordeel komen.
Duidelijk, mevrouw Luijer namens CDA.
Ja, misschien mag ik deze discussie even helpen. Want volgens mij is het de bedoeling dat er nu een samenvatting van wat ingebracht wordt. En dat zijn natuurlijk wel een aantal kritische noties. Meegenomen worden in de zienswijze. En dan horen we graag van de gedeputeerden of u daartoe bereid bent. Dat is hier aan de orde. Als ik het verkeerd zie, hoor ik graag dat het anders is. Verder roept natuurlijk deze begroting zoveel vragen op. dat we daar wel op een ander moment over willen spreken. En dat gaat dan wel verder dan informatie, want dat weten we wel. Maar dan moeten we wel even met elkaar dat goed voorbereiden van wat is dan de vorm. En dan denk ik zelf dat dat moet zijn dat wat wij belangrijk vinden meegeven dan weer aan het college. Om in de algemene vergadering bijvoorbeeld in te brengen ook. Als wij nog grotere twijfel hebben over of dit wel of goed gaat, want meen serieus dat die zorgen best wel groot zijn, dan hebben we een heel ander gesprek hier in deze commissie, of niet een integrale commissie, maar dan natuurlijk een commissie gericht op onder andere bestuur, waarvan ik aanneem dat het daaronder gaat vallen. Dus ik denk dat het goed is om het even op die manier te focussen. Anders gaat de discussie overal over. Alles is even interessant. Maar daar kunnen we nu niet zoveel mee. We moeten het even op de juiste plek agenderen. Dus wat dat betreft zou ik eigenlijk graag even een reactie van de gedeputeerde willen horen. Van, bent u bereid om deze kritische vragen mee te nemen? En wat zijn dan de belangrijkste kernpunten daaruit voor u? En bent u bereid, of misschien is dat onze eigen verantwoordelijkheid, dan kijk ik even naar de griffie. Hoe krijgen we het geagendeerd? Of hoe krijgen we dat bewaken, dat we het een keer agenderen? En anders moeten we maar met een initiatiefvoorstel komen vanuit de staat om het zelf te agenderen. Dat is eigenlijk mijn voorstel. Want zo groot zijn de zorgen wel.
Mevrouw Luijer, dank u wel. Heer Bosma, u wil nog een toevoeging doen?
Ik wil nog een hele korte aanvulling doen op en een kleine interruptie op mevrouw Luijer doen. Ik ondersteun het eigenlijk verhaal van mevrouw Luijer. Ik wil alleen even aangeven dat de VVD-fractie op zich alleen maar kijkt naar de begroting en daar in feite onvoldoende duidelijkheid in heeft over het wel of niet op orde zijn van die organisatie. Dat is wat mij betreft nog even een punt te ver. Daar zijn we niet om daar nog een oordeel over te geven. Ik kan me op zich wel de toekomst zorgen te maken, maar daar wil ik me op zich in dit debat even nog niet over uitlaten.
Want, zijn we het met elkaar eens? Want die zorgen worden dus meegegeven. Dat is de vorm, ja.
Gedeputeerde.
Uiteraard, ik schors met, als dat mag, van de voorzitter zo meteen wel even, om even de... Wat zeg? Nou, het is... Nee, ja, ik denk dat ik ze niet allemaal mee kan nemen. Dan moeten we wel even bij de les blijven, met u goed vinden. Heel veel dingen kunnen wel meegenomen worden. Maar het kan niet zo zijn dat we nou een hele briefwisseling doen, waarin we in de zienswijze heel diep in de organisatie gaan. Dus ik deel uw hoofdlijn meld. Er kunnen een aantal dingen bij de zienswijze toegevoegd worden. Daar moet even uitgedokterd worden welke dat zijn. Maar op het moment dat we dus... Er zit namelijk een dagelijks bestuur op en er zit een algemeen bestuur op. Die zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van de tent. Niet meer en niet minder. Dat bent u niet. U kunt wel een aantal kaders stellen waaraan moet voldaan. Want we gaan hier geen discussie voeren of er één FTE te veel loopt of één te weinig. Dat lijkt me niet de bedoeling. Nee, maar het kwam wel aan de orde, meneer Jansen, in de discussie net. Daar zijn opmerkingen gemaakt over het aantal mensen wat er wel of niet moet zijn in relatie tot de omzet. Die opmerkingen zijn gemaakt.
Laten we proberen de orde te bewaken. We gaan elkaar niet aanvallen. De gesprekken vinden via de voorzitter plaats. Dat is wel zo prettig, want dan vliegt u elkaar niet in de haren. Als we dat nou even kunnen afspreken, geef ik mevrouw Luijer de gelegenheid om een toevoeging te doen. Ja.
Dit wil ik dan precies voorkomen, dat het hierover zou gaan. Misschien even de vraag naar de procedure. Misschien is het handig als we de conceptzienswijze nog even te zien krijgen. Want dan kunnen we ook verifiëren wat de grote lijnen... Ik zou helemaal niet willen dat u over FTE's begint. Daarom doe ik ook het voorstel om dat te agenderen in een aparte bijeenkomst. Maar ik ga er wel van uit dat de hoofdlijnen, zoals wij als CDA ook ons toe beperkt hebben, dat we dat wel teruglezen.
Nee, maar dat ben ik met u eens. Okay, ja. Maar de reactie in de vergadering...
Ik wil toch even ingrijpen. En dat is het volgende. Ik heb verschillende opmerkingen gehoord over de zienswijze. De zienswijze ligt er. Die kan door de gedeputeerden niet worden veranderd. Dus dat betekent dat het automatisch een bespreekstuk wordt en dat u het kunt amenderen op 29 april. Ja. Wilt u de zienswijze aangepast krijgen, dan kan dat alleen op die manier. Om te voorkomen dat de gedeputeerde toezeggingen gaat doen die hij niet waar kan maken. Dus vandaar, de zienswijze ligt er, amendering vindt plaats op 29 april en nu heeft de gedeputeerde weer het woord.
Ja, dat is de procedure die ik ook niet uitgevonden heb, maar dat weet u, dus, maar zo is het officieel. Ja, nee. Nee, maar dat andere is, kan wel een toezegging zijn dat er inderdaad wel een goed debat moet plaatsvinden. A, over de omgevingsdienst en alle effecten die eraan vastzitten. En dat is iets anders dan alleen nog informeren. Maar er zitten ook nieuwe mensen bij die niet eens weten hoe dat overgedragen is in de tijd. Laten we daar geen misverstand. Want u bent er met z'n allen toen bij het besluit geweest om de omgevingsdienst dus op te richten en diensten uit dit gebouw over te zetten. Dat is een provinciaal besluit geweest, geen misverstand. Was voor mijn tijd overigens, maar het is wel genomen. Ja, dus dat betekent, dat moet je daarna terug en dan moet je die zaken allemaal op de rij zetten. En wat klopt er dan wel, wat klopt er niet en wat is het verwachtingspatroon? Nou, dat is denk ik een eerlijk debat die straks de vertegenwoordiger, gedeputeerde, die in het dagelijks bestuur zit, hoe die daarmee omgaat of in het algemeen bestuur. Dus dat is denk ik het proces. En daarnaast moeten kijken van wat kan dan aan de zienswijze worden toegevoegd. En ik heb het al eerder gehad op een ander dossier dat dan met amendementen moet. Want het meest makkelijke is, we gaan even morgen om tafel zitten en passen dat ding aan. Maar procedureel kan dat niet in dit gebouw. Daar kan ik ook niks aan veranderen.
Heeft u de vragen die er verder leeft in voldoende mate beantwoord? Heer Jansen?
Ja, op de laatste opmerking van de gedeputeerde. Dan toch even een vraag nog aan het college. Kunt u... Want er zijn nogal wat vragen en onduidelijkheden. Kunt u dan ook voor 29e van deze maand, als de statenvergadering is en wij met een amendement zouden moeten komen, alle informatie dan ook correct aanleveren voor die tijd?
Het gaat dan over onderwerpen die ook passen bij een antwoord in de zienswijze en niet over de detailleringsvragen over die met de organisatie te maken hebben en of gemeentes wel of niet voldoende deelnemen.
Dat is correct.
Dat stellen we dan vast. En ik kijk ook even naar achter of jullie voldoende aantekeningen gemaakt hebben. Beste vrienden achter in de zaal. Ja? Dan kan dat op die manier, kan dat. Dat het even teruggekoppeld wordt. Ik kijk even over de hoofden heen, want dat zal dan moeten. Krapjes aan. Niet alles kan. Nou ja, het is in elk geval... U heeft de macht de 29e, geloof ik, hè? Dus dat klopt. En dan is de geachte gedeputeerde heer Lodders zelf in het strijdtoneel, want die kent het van A tot Z. En u heeft het nou helaas even met mij moeten doen. Maar in elk geval, op hoofdlijnen denk ik dat wij weten waar we het over hebben met elkaar.
Een interruptie van de heer Vermeulen namens D66.
Ja, voorzitter, op zich een goede toezegging. Alleen, ik denk dat wij toch een beetje in tijdnood komen. Is het niet mogelijkheid om het nu terug te nemen en op zeer korte termijn met een nieuw voorstel komen, die we dan in de Staten afkaarten? Want dan weten we allemaal, als u alle informatie verstrekt, dan hebben wij ook op een zorgvuldige wijze een zienswijze geformuleerd. En daar zitten alle elementen, want zoveel, volgens mij, verschillen van meningen zijn er niet. Iedereen die zit met onzekerheden, nou, die kunt u dan aftikken. En dan kunnen wij er door middel van amenderingen in ieder geval in de Staten daar eventueel in corrigeren.
Heer Vermeulen, voordat de gedeputeerde daarop antwoordt. Het terugnemen door het college is niet mogelijk, want het is ingediend bij de Staten en dan wordt het ook behandeld. Het kan alleen zo zijn dat de Staten besluiten het niet... besluit rijp te vinden en het op die manier terug te voeren.
Dan moeten we dat maar voorstellen. Want dit is u heeft gelijk, maar het is een hele formele benadering. Dan moeten we dat maar voorstellen. Want het lijkt mij beter een goed voorbereid zienswijze te behandelen dan dat we nu heel veel amendementen gaan maken en dat een hele statenvergadering aan besteden. Want dat wordt ook buitenproportioneel.
Ik kijk wel even, we hebben met de procedure tijd te maken. En dat ligt niet aan ons en ook niet aan u. Oh, sorry, voorzitter. Maar het heeft te maken met 1 mei. En dat is, en anders wordt hij terzijde gelegd door het in het orgaan, wat ook een officieel orgaan is. Dat kan ook, hè. Daar is er niks aan de hand. Dus,
kan die niet pro forma worden ingediend in afwachting van?
Nou, dat weet ik niet of dat kan. Ja. Ja. Dus de formele begroting moet dus ingediend worden. En daar is die deadline voor allemaal die zienswijze in. Dat geldt voor alle gemeentes ook natuurlijk. Is 1 mei. En dat past helemaal in het schema. Maar niet op het moment dat het voorstel is om het nu terug te nemen. Dat betekent dat je geen zienswijze indient. Dat is er ook niks aan de hand. En dan heb je, maar dat betekent wel dat je dus geen opmerkingen maakt over de huidige begroting. Maar dat kan je wel. Dus over de uitvoering.
Een interruptie van de heer Boutkan.
Ja, voorzitter. Ik vind het nogal, op zijn zachtst gezegd, nogal merkwaardig dat er nu, zeg maar, de bal bij de Staten wordt neergelegd vanwege de tijdsdruk. Dan had dat stuk gewoon eerder aangeleverd moeten worden. En compleet en correct. en volledig voorzien. Nu krijgen wij de Zwarte Piet toegespeeld als zijnde van, ja, het kan niet. De ambtenaren zitten daar te zwaaien van, liever niet. Pro forma zou ook nog kunnen, maar wat de PVV betreft halen wij het voorstel gewoon terug, zodat die gewoon adequaat en goed ingediend kan worden. Want anders wordt het gewoon mosterd naar de maaltijd.
Ja, het is aan u. Het is, betekent wel dat die waarschijnlijk terzijde gelegd wordt later in... omdat ze de meerderheid in het algemeen bestuur dus de begroting vast zal stellen. Dat is dan het gevolg.
Voorzitter.
Ja.
Heer Bosma. Ja,
ik zou eigenlijk graag even 5 minuten willen schorsen om even over de procesgang eventjes te dubben.
Ik schors de vergadering voor 5 minuten. De vergadering is geschorst. Dames en heren, ik heropen de commissievergadering. Ik geef als eerste het woord aan de heer Bosma. En voordat ik dat doe, kan ik u berichten dat vanwege het feit dat de agenda van Provinciale Staten al niet gepubliceerd is, de mogelijkheid voor het college openstaat om het stuk terug te nemen. Maar verder geef ik het woord aan de heer Bosma, dit vooraf gezegd hebbende.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Kijk, we denken dat het goed is om snelheid te maken. Maar als dit stuk, want wij kunnen uiteindelijk niet instemmen met een zienswijze die zo beperkt is. Hè, dus we zijn het wel eens met de zienswijze die staat, moet gewoon aangevuld worden met een aantal extra elementen. Dat het stuk wat ons betreft van de agenda af zou kunnen. Wel aangegeven wordt dat stuk op, laten we zeggen, het item op de agenda staat. Maar dan gewoon aankomende week in een nazending een nieuw stuk erop zetten. Kort even een extra commissie op de Statendag, even voorafgaand. Ik denk dat als daar op 5 punten, op 5 hoofdlijnpunten gewoon staat wat onze gevoelens daarin zijn, dat hoeft niet tot detail te zijn, maar dat we dan wel goed het gevoel van deze vergadering hebben gevangen. Ik denk dat daarmee heel veel recht doet aan wat in deze commissie op dit moment is besproken. Dus ja, op deze manier zou ik graag tegemoet willen komen aan alle belangen. En ja, als dat opgepakt zou kunnen worden, zou ik me dat erg plezieren.
Ik begrijp dat dit de wens van de commissie is en ik neem aan dat de gedeputeerde zich daarin kan vinden.
Tom Poes verzint een list en ik ben heel blij dat u met z'n allen deze list verzonnen heeft. Dat betekent dat er voor de 29e, dus heel kort, een extra commissievergadering moet plaatsvinden. Dat er dus op basis van de aantekeningen die nu gemaakt zijn, dus de zienswijze wordt aangepast. Ik stel mij wel voor dat we dan nog een list verzinnen, hoe we even kunnen checken dat we niet weer een Poolse landdag in dat kwartiertje extra commissievergadering krijgen. Of alle punten daarin verweven zijn. Dus dan moeten we dat even... proberen te koppelen op basis van de opmerkingen die gemaakt zijn. Dus dat betekent dat het teruggaat naar de kern van de hoofdlijnen die een aantal uur op... En de andere toezegging staat dus dat er dus een bredere discussie gaat ontstaan over de omgevingsdienst met alle andere dingen die spelen in de nieuwe collegeverhoudingen. Ja. Dus ik denk dat dat goed is. Maar dan lossen we het zo op. En dan ben ik u samen met Jaap zeer erkentelijk dat u bereid bent om het zo op te lossen wat recht doet aan de hele procesgang. En dat we in tijd zitten, dat het zo lastig is, dat hebben wij niet bedacht. Ook de afdeling heeft het pas laat binnengekregen. En het DB en het AB moet dat dan daar weer goedkeuren. En dan is het inderdaad ergens in begin juli, heb ik begrepen, bij de minister. En dat heeft allemaal met die formele tijdstippen te maken. Maar uw gave om nu zo praktisch op te lossen wordt, althans door deze gedeputeerde namens het college gewaardeerd.
Een toevoeging van de heer Bosma.
Dank u wel, meneer de voorzitter. In aanvulling op uw oproep, hoe kunnen we dat dan bij elkaar houden? Een korte mailronde met de woordvoerders die in deze commissie even hebben gevoerd, is denk ik een pragmatische oplossing om dat gewoon netjes bij elkaar te houden. Ik weet niet of u nog de behoefte hebt om, mogen we nu begeleiden aan een tweede ronde, termijn? Of hoe zit dat, meneer de voorzitter? Kunt u er even over duiden?
Ja, het stuk is teruggenomen, of in ieder geval de zienswijze is teruggenomen door het college. Dus daar hoeven we vanavond niet meer over te spreken. Heeft u het over punt A of punt 1, dan is het wat anders. Dus,
meneer de voorzitter,
geeft u maar aan.
Ja, ik wilde eigenlijk nog even reageren op een aantal uitspraken over misschien wat nadere toelichting over de gemeenschappelijke regeling. En op zich wou ik dat verzoek aan zich wel steunen. Sterker nog, ik zou het zelfs iets groter willen zien. Niet alleen even verdiepen over gemeenschappelijke regeling in dit concrete geval, maar aan zich het fenomeen gemeenschappelijke regeling in de breedte en ook het verlengde lokale bestuur, ja, hoewel het eigenlijk regionaal bestuur is, maar hoe hou je dan grip erop, is denk ik wel heel erg goed, want eigenlijk het bijzondere wat je ook wel hier ziet, hè, we hebben te maken met daar een dagelijks bestuur, een algemeen bestuur, eigenlijk heb je daar een heel politiek gremium en dan zitten wij er nog een keer overheen. Nou, dat is toch wel een bijzonder spelletje waar wij niet zo vaak mee te maken hebben, het gebeurt vaker, maar om dan nog eens een keer even de finesse van te krijgen, daar zou ik wel behoefte aan hebben. En vervolgens, nog een laatste wat ik zeg, dan ben ik klaar met mijn termijn. Maar op zich een werkbezoek aan de omgevingsdienst. Hij zit hier in huis. Misschien voor de andere taken zou natuurlijk ook een keer kunnen. Maar wat mij betreft is dat iets minder urgent. Maar dat zou tot de mogelijkheden kunnen.
Heer Vermeulen namens D66.
Op zich eens met het betoog van meneer Bosma. Ik zou het iets breder willen trekken. Ik heb dat in eerste termijn ook genoemd. Niet alleen gemeenschappelijk regeling, maar ook die beroemde verbonden partijen. Want daar is eigenlijk in wezen hetzelfde probleem.
Laten we beginnen met de wet gemeenschappelijke regelingen. U heeft daar ook een aanvullende notitie op gekregen. Dus daar zijn wat wijzigingen die het sowieso al wettigen om eens met de staat daarvan gedachten over te wisselen. En precies uitgelegd te krijgen tot hoever onze bevoegdheden nu daarin spelen. En voor wat de verbonden partijen betreft kunt u straks voluit uw gang gaan bij de perspectiefnota en alles wat daarna komt. Dus u wordt op uw wenken bediend. Heer Simonsen namens de SGP.
Dank u voorzitter. SGP, dat wil ik nog wel even zeggen, heeft zich verbaasd over de zorgen die hier in de breedte geuit worden. En een gedeputeerde die er toch kort op zit in het AB, waarvan we in de loop der tijd geen enkel signaal hebben ontvangen dat het verkeerd gaat of dat er zorgen zijn. Ik verbaas me daarover.
Dank u wel. Heer Bosma, u wil een interruptie op de heer Simonsen plegen?
Ik wil inderdaad even een interruptie maken. Ik heb ook eerder tegen het CDA aangegeven. Wij zetten nog niet helemaal de conclusie over de zorgen. We hebben alleen even over de begroting gehad. Ik heb dat iets eerder aangegeven. Ik wil mijn uitspraken clausuleren tot dat niveau. Het tweede wat ik even in herinnering wil roepen is dat er een bepaald soort aandeel is in de stemming. Hè. De Flevoland heeft maar voor 35% stemrecht in het geheel. Dus het is altijd een soort met mengeling van wat uiteindelijk in de besluitvorming doorkomt van wat deze aandeelhouder doet. Dus ik ben even wat voorzichtig in wat u zegt. Ik snap in algemene zin uw uitspraken, maar ik heb het zo A niet bedoeld. En B, ik zie ook even de beperkingen van wat wij kunnen in de gemeenschappelijke regeling als Flevoland in het DB.
Heer Bosma, dank u wel. Zijn er anderen die in tweede termijn iets aan willen? Nee, u bent het zat geworden. Dat hoeft niet hoor. Ik bedoel, gedeputeerde zit hier nu toch, dus heeft de gedeputeerde nog behoefte om naar aanleiding van het laatst gesprokene in te gaan?
Eén ding, er is eerder natuurlijk ook gesproken over verbonden partijen en het sowieso is er een stuk in de maak, ik weet niet wanneer dat klaar is, om dat ook breder te zetten. Dus dat is ook een heel mooi onderwerp voor een latere discussie als dat al aan de orde mocht zijn wat u met elkaar wilt. Dus dat komt goed en de andere opmerkingen zal ik ook aan de collega meegeven die nog gemaakt zijn.
Dank u wel. Dan sluiten we hier dit agendapunt mee af. En rekening houden met de besluiten die we daarover genomen hebben. Dan ga ik naar de rondvraag. Wie is... Dan begin ik bij de heer Miske. Namens GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. In de besluitlijst van GS van 31 maart jongstleden stond te lezen dat er een lening van 200.000 euro is verstrekt aan Omala voor een looptijd van 5 jaar. Wij vroegen ons af wat daar nou precies de reden van was. Is dat onvoorzien? Hè? Was het geld op of is het iets wat al gewoon gepland stond? Ik zou wel graag een nadere duiding daarvan willen hebben.
Dank u wel, heer Pels namens de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat wij in de toekomst dat de duur van de vergadering wat meer aansluit bij de batterijen van onze iPad. Want die had het wel moeilijk, moet ik zeggen. Ik had een aantal punten voor de rondvraag, voorzitter. De eerste was onze motie over de aanleg fietspad Grote Trap. We waren benieuwd naar de stand van zaken, want het college zou in februari zich buigen over de uitwerking daarvan. Een tweede punt was dat wij lazen in de Stentor van 23 maart dat er een overleg heeft plaatsgevonden tussen provincie, gemeente en LTO over PAS in de Noordoostpolder. de procedure aanpak stikstof. En daarin lazen wij dat de provincie emissieruimte wil reserveren voor de groei van de veeteelt. En dat zou ten koste gaan van de ruimte voor andere bedrijven. En daar is in de Noordoostpolder in ieder geval wat zorgen over. Mijn vraag aan het college is: wat is de status van die bijeenkomst? Hoe moeten wij dit standpunt duiden en wanneer komen wij daar als Provinciale Staten over te spreken? Voorzitter, mijn laatste punt was de stand van zaken rondom het Brechia-college. Want daar is het ook stil rondom dat onderwerp. Dat zouden we ook graag willen weten hoe het daarmee staat.
Heer Pels, dank u wel. Zijn er anderen die gebruik willen maken van de rondvraag? Heer Jansen namens het PVV.
Ja, voorzitter, als we toch heel breed richting de afsluitende rondvraag gaan. Ik heb 2 of 3 weken geleden in de besluitenlijst van GS ook gelezen dat zij is afgeweken bij de Floriade rondom de aanbestedingsregels. Dat er is gekozen voor een andere partij dan wanneer er openbaar was aanbesteed. Kunt u aangeven waarom daarvan is afgeweken?
Dank u wel. Heb ik daar iedereen de gelegenheid mee gegeven om een inbreng bij de rondvraag te hebben? Dat is zo. Gedeputeerde.
Ja. Het is al een feestelijke avond, mensen. Dat doet me deugd. Je zult zeggen, hij is er nou nog, we zullen de kring krijgen. Maar het is... Een beetje humor mag wel toch, hè? Maar er zitten een paar onderwerpen bij die me aan het hart gaan. Dus inderdaad, het is inderdaad zo dat... ik denk dat ze het voor kasgat nodig gehad hebben bij Omala. Maar ik zal die vragen meenemen. Of Omala, ja, dat was toch... Ja, nou ja, als ze 200.000 euro vragen, dan heeft dat met liquiditeit te maken, stel ik mij zo voor. Dus laten we even dat heel simpel zeggen. Ik heb hem niet paraat, het is besloten. Het is een lening, dus die komt ook weer terug. En dat betekent dat... Dat het concrete antwoord krijgt u nog van ons. Wat mij betreft mag dat schriftelijk, ja. Ja? Dan de vragen van de Partij van de Arbeid. De grote trap, want dat is natuurlijk, hij is in vreugde is hij ontvangen toen, die motie. Dat weet u ook. En bij mijn weet is de dienst dus met voorbereidingen bezig over die 13 kilometer... om die fantastische mooie aansluiting dus in de voorbereiding te zetten, dat die er gaat komen. Dus... Wat dat betreft worden de afspraken nagekomen. Alleen er zal in relatie tot welke begrotingspost het af moet, dat zal er bij u langskomen, denk ik.
Mag ik ook weer even helpen? Er is een mededeling geweest dat dit een uitvoering is.
Heb ik dan gemist, voorzitter? Ja, dat spijt me dan.
Dan met betrekking tot de pas. Als het goed is, heeft u morgen, denk ik, een mededeling bij u. Ik denk het wel, hoor, dat het morgen is donderdag. Hè? Gaat het met Statenblok mee? Het is bijna donderdag, ja. Maar dat betekent dat, dat dan de pasregeling door 12 colleges, inclusief het ministerie van INM, inclusief de ministerie van EZ, is vastgesteld in het voorontwerp. En dat zou betekenen dat die 1 april of 1 juli actief zou kunnen zijn. Wat betekent het nou? Wat hebben wij gedaan? Dat is de terechte vraag, wat het heeft in de stentor gestaan. Wij hebben nog steeds conform waar u in meegenomen bent in de presentaties die hier geweest zijn, ontwikkelruimte als prioritair project in kunnen brengen. En omdat wij afhankelijk zijn voor de natuurgebieden in Overijssel en in Gelderland en een klein stukje in Noord-Holland als het gaat om het Naardenmeer in relatie tot Almere. Wat we gedaan hebben is het volgende, het borgen van de belangrijkste ontwikkelingen en vanaf het begin af aan ruimte creëren in oostelijk en zuidelijk Flevoland en de Noordoostpolder als het gaat om mogelijkheden voor de landbouw op het gebied van veehouderij uit te kunnen breiden. En dat is, daar hebben wij in gang gezet door met LTO en de betrokken gemeentes gesprekken te voeren. Hoe zouden we dat kunnen oplossen? En kan dat in een dat er geen vechtpartij ontstaat, maar dat er een bepaalde zonering bestaat, waardoor er dus dingen geregeld kunnen worden. En die zijn opgenomen. En dat is hetgeen waarover gesproken is. Beperkt het nou de ontwikkelruimte, bijvoorbeeld voor het bedrijfsgebouw in Emmeloord? Dat is dus niet zo. Dat heeft geen relatie daarmee. Dit is in relatie veehouderij gerelateerd. En de andere ontwikkelingen zitten daar nog gewoon in. Dus het heeft geen beperkingen op de reguliere dingen die spelen. Dus dat is even de opmerking. Maar u heeft morgen, als alles goed gaat, ik hoop dat dat goed gaat bij de Griffie. Alles gaat goed daar, dus dit ook waarschijnlijk. En anders is het een week later, dan kan ik er ook niks aan veranderen. Maar het is actueel en dan heeft u de hele set en de zonering, alles zit erbij. Ik kijk ook even naar Anne de Vries. Volgens mij is het hele setje dan compleet, hè, wat meegaat. Ja, oké. Okay. Brechtja, volgens mij is er is het voor mij ook nog even een GS stil op dat front. Dus volgens mij is het nog niet...
nog niet uitbetaald, omdat we nog op wat spullen zitten te wachten, stel ik mij zo voor. Hè? Nee, maar in elk geval, dat loopt nog. Ja.
Maar de vraag is dan, voorzitter, heeft u er enig zicht op wanneer we dat wel duidelijk is?
Volgens mij moet de gemeente Urk en het Brechtje College met de juiste informatie komen wat er nodig is op basis van de cijfers. Ja, maar wij zitten hier niet op dat ei, dus we wachten af tot dat mandje langskomt. Dus, en dan komt het bij u langs, hè, want dat is toegezegd, hè? De Jans heeft de vraag gesteld over, u heeft dat op een aantal malen, dat heeft te maken met name met personele inzet en kennis en kunde, dacht ik dat in een aantal gevallen voor de aanbesteding afgeweken wordt omdat er meer uren gemaakt worden dan oorspronkelijk begroot waren. En dat is met dezelfde persoon. Dus dat is de reden van die aanbestedingsaanpassingen.
Als ik mag reageren, voorzitter.
Heer Jansen.
Dan zullen wij een schriftelijke vraag stellen, want wij hebben inderdaad begrepen dat het rondom één persoon draait. En wij vinden dat zelf een vrij onwenselijke situatie eigenlijk.
Het komt ook op meerdere dingen, was dat voor bepaalde trajecten worden soms mensen tijdelijk ingezet. En op het moment dat dat een post is, ik noem wat, voor 40.000 euro en er is nog 16.000 euro extra werk nodig, dan voldoe je eigenlijk niet aan de aanbestedingseisen, maar dan wordt het handig gezien, en dat is een collegebesluit dan, om de desbetreffende persoon dat deel van het werk af te laten maken. Ik weet niet zo uit mijn hoofd of dat nou precies zo gold op de Floriade, maar het komt wat vaker voor, want u leest de stukken goed. Dan kunt u zien dat dat soort besluiten vaker genomen worden. Om gewoon een praktisch proces af te maken zonder weer helemaal nieuwe inwerkperiodes in processen te hebben. Daar heeft het mee te maken. Maar niet om iemand te matsen dat hij weer langer in dit gebouw mag blijven lopen.
Dank voor de beantwoording. U heeft toegezegd schriftelijk vragen de vragen van GroenLinks schriftelijk te zullen beantwoorden. Dus daar zijn we in afwachting. En alvorens ik de vergadering sluit, bericht ik u dat de volgende integrale commissievergadering zal plaatsvinden op 13 mei. Wederom om 19:30. Aan de orde zijn dan onder meer de jaarstukken 2014 en de kadernota verbonden partijen. Het is gebruikelijk dat de jaarstukken vooraf door de commissie PNC technisch worden besproken in aanwezigheid van de accountant. Dit overleg was voorzien op 29 april, maar wordt verplaatst naar 13 mei, direct voorafgaand aan de commissiebehandeling. Dit vanwege enige vertraging bij de totstandkoming van de accountantsverklaring door gewijzigde landelijke richtlijnen en met betrekking tot de verslaglegging. Ook dan staat het de fracties vrij deelnemers aan dit overleg af te vaardigen. U wordt hierover nader via de e-mail geïnformeerd. Ik sluit de vergadering en ik dank u voor uw aanwezigheid en wens u wel thuis.